En vanavond, broeders en zusters, zijn we toe aan het laatste gedeelte van 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13, waar ik lees vanaf vers 8. Waar de apostel schrijft, de liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Tot zover. En dat is dan een nadere commentaar van de apostel op in de eerste plaats hoofdstuk 12. Waarin gesproken wordt over de verscheidenheid der geestelijke gaven. En ik gebruik dan maar de uitdrukking die boven het hoofdstuk geplaatst is. En aan de andere kant het eerste deel van hoofdstuk 13... waarvan gezegd wordt dat daar gesproken wordt over zaken die nog uitnemender zijn dan de geestelijke gaven uit hoofdstuk 12. Want hoe dan ook, in hoofdstuk 12 gaat het over geestelijke gaven, in de praktijk de verantwoordelijkheden die wij als kinderen gods hebben. Maar in vers 13 wordt gesproken niet over de zogeheten gaven van de geest, maar over de vrucht van de geest. En in dit geval stellen deze verschillende woorden ook inderdaad iets totaal verschillends voor. Immers, in verband met die vruchten van de geest in hoofdstuk 13 gaat het om datgene wat voortkomt rechtstreeks uit de levende geest in ons. Het gaat daarmee om de vrucht van de werking van het leven van Christus in ons gemoed en meer in bijzonder in ons veranderde gemoed. En om het dan maar meteen weer eens populair en samenvattend te zeggen, bewijs van geestelijk leven is niet gelegen in deze gaven van 1 Korinthe 12, maar het is wel gelegen in de vrucht van de geest hier in 1 Korinthe 13. Daarbij gaat het dus inderdaad om uitnemender dingen, want de apostel had al gezegd in het begin van hoofdstuk 13, al waar het dat ik de talen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. Of al ware dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En ik had de liefde niet, zo ware ik niets. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de werking van deze geestelijke gaven, kortom deze werkingen dan wel bedieningen uit vers 4 en 5 van hoofdstuk 12. Dat deze ondergeschikt zijn aan en zelfs ten dienste staan van deze vruchten van de geest, zoals in 1 Korinthe 13 genoemd worden. En voor zover wij niet spreken over vruchten van de geest, maar in het enkelvoud vrucht van de geest, dan komt er maar één term uit en dat is namelijk die van de liefde. Waarover de apostel dus ook inderdaad heel wat zegt, zij het dan dat hij dat dan toch wel weer kort samenvat. Maar als hij terugkomt op het onderwerp, zal ik maar zeggen, op de grote lijn, dan zegt hij in vers 8 van hoofdstuk 13, de liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden, het zij talen, zij zullen ophouden, het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden, enzovoorts. En dat is een eenvoudige en nogal bijbelse vergelijking tussen de gaven van de geest in hoofdstuk 12 en de vrucht van de geest in hoofdstuk 13. Hij stelt de vrucht van de geest uit hoofdstuk 13 boven de gaven. Want, zegt hij, die vruchten van de geest vergaan nemen meer, maar die gaven, die bedieningen, die hebben allen een tijdelijke functie. Waarbij we zouden bedenken, nog steeds, dat wij spreken over gaven, maar wij bedoelen dus inderdaad, wat Paulus er ook mee bedoelt, deze bedieningen, deze werkingen, zoals hij ze eerder genoemd heeft. Want hoe dan ook, de genadegiften God zijn onberouwelijk, dat is ook zo, maar het neemt niet weg dat voor zover die gaven uit bediening bestaat, een bepaalde bediening, is die bediening uiteraard tijdgebonden. En, of wat beter gezegd, niet zozeer tijdgebonden in de eerste plaats, maar in elk geval gebonden aan omstandigheden. En die veranderen nou eenmaal. Hoe dat ook zij, Er staat in vers 8, profetieën, ze zullen te niet gedaan worden, talen zullen ophouden, kennis zal te niet gedaan worden, enzovoorts. Ik ben mij bewust, en u waarschijnlijk ook, dat deze uitdrukkingen uit vers 8 nogal is volstrekt, en meestal zelfs volstrekt, buiten hun verband geciteerd worden, zo van, gaat allemaal voorbij, en vooral die laatste kennis zal te niet gedaan worden, die wordt natuurlijk dikwijls tegen ons gebruikt, hè? Dat begrijp je toch wel, hè? Zo is dat nou eenmaal. Ik beschouw het altijd als een compliment. Dat zou je eigenlijk ook moeten doen. Toch? Want als men tegen u gebruikt dat kennis toch teniet gedaan zal worden, wordt in ieder geval erkend dat wij dan toch wel enige kennis hebben. En dat troost ons dan toch. Hè? Het is natuurlijk verhoudingsgewijs, dus zegt helemaal niets hoor. Je bent het beste van de klas als je altijd drieën haalt, terwijl de rest van de klas altijd eentjes krijgt. Hè? Ter opbouw van het hekje, dat weet je wel. Nou goed, laat maar zitten. Dus het is allemaal relatief, maar zo gaat het dikwijls. Deze teksten worden uit hun verband gerukt. Want hoe dan ook, het gaat niet over profetieën. Kijk, als er staat profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. En wij beschouwen daaronder, onder de profetieën, beschouwen wij bijvoorbeeld de profetische boeken van het Oude Testament, om maar eens wat te zeggen, wat heel gemakkelijk zou kunnen. Dan moet ik u zeggen dat daarvan heus niet gezegd kan worden, zij zullen teniet gedaan worden. Integendeel. Die profetieën worden helemaal niet teniet gedaan, want die profetieën zijn het woord van God. En dat heb ik dus nagevraagd aan Luther voor de verandering. En die zei, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Toen protesteerde Petrus natuurlijk, want bij hem komen die woorden vandaan, weet u wel. Hè? Uit 1 Petrus. Het levende, onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God. En heel het woord van God wordt geacht profetie te zijn, omdat het Godspraak is. En dat gaat heus niet voorbij. Zo is dat nou eenmaal. Talen zullen ook niet ophouden, want als talen zouden ophouden, betekent het dat we op een andere manier moeten leren communiceren. En met talen gaat het al zo moeilijk. En als we die dan ook al niet meer hebben, hoe zouden wij nog kennen en tot kennis komen? En dan zeggen we, nou, dat is ook geen punt, want kennis zal ook teniet gedaan worden, zodat de vrees valt dat we in de toekomst, in de eeuwigheid, niet meer met elkaar praten en bovendien allemaal zwakzinnig geworden zijn. Volslagen idioot heet zoiets. Vroeger was dat een medische term, geloof ik, maar dat mag ook niet meer. Hè? Maar vooruit. Toch? Nou, dat betekent het dus niet. En ik hoop dat dat dan duidelijk genoeg is. Waar het dus wel over gaat, is niet over profetie in het algemeen, of talen in het algemeen, of kennis in het algemeen. Zou trouwens in strijd zijn met de strekking van Filippenzen, om maar eens wat te noemen dan, waar de apostel zegt dat maar één ding voor ons belangrijk is, namelijk te komen tot kennis. En ik citeer nou Filippenzen 2, maar het is maar willekeurig. Dat kan dus elke brief kunnen citeren feitelijk. Wij zouden namelijk komen tot kennis van Christus en tot de kracht van zijn opstanding en hoe het allemaal maar heten mag. En als kennis dan toch verdwijnt, waar zijn we dan helemaal mee bezig? Zo zit het dus niet, zodat een andere conclusie maar kan luiden dat profetieën, talen en kennis, zoals hier in vers 8 genoemd, slaat op de gaven, de bedieningen, zoals ze in het voorgaande hoofdstuk worden opgezomd. Er worden nog veel meer van die bedieningen genoemd, zal ik dan maar zeggen, veel meer van die werkingen. Maar hier worden een paar als voorbeeld aangehaald. Ze zullen namelijk verdwijnen. Niet het profetisch woord als zodanig zal verdwijnen, maar wat verdwijnen zal, is dat er geprofeteerd zal worden. Dat is heel eenvoudig. En wat deze talen betreft slaat uiteraard op het spreken in tongen uit het voorgaande hoofdstuk, zowel als uit het volgende hoofdstuk. En het punt is dat die bediening van het spreken in tongen ooit een keer zal verdwijnen, want hij zou zijn functie gehad hebben. En zoals met profetie, God spreekt via profetie, dat wil zeggen altijd als God spreekt, heet dat nou eenmaal profetie. Profetie is per definitie Godspraak, maar God is ooit heus een keer uitgesproken, heeft ons niets meer te zeggen en houdt dus op met spreken. En onder ons gezegd, daar is hij al lang geleden mee opgehouden, met spreken. Toch? Op de normale wijze, via zijn woord, zeker. De enige wijze waarop hij nog spreken zal, officieel dan, is in zijn toon en in zijn grimmigheid. Maar u en ik weten dat dat nauwelijks als spreken kan worden aangeduid. En spreken in toon en in grimmigheid is dus gewoon een stijlfiguur. Het wil zeggen, voor zover God iets van zich laat zal laten merken of horen, voor zover God zich kenbaar zal maken, zal hij toon en grimmigheid over de volkeren brengen. En we hebben het dan gewoon over de dagen van de grote verdrukking. En de uitdrukkingen hebben we ontleend aan Psalm 2 voor de gelegenheid. Maar anders zou ik natuurlijk gewoon even de laatste bladzijde van de Bijbel kunnen citeren, waar geschreven staat in vers 18 van Openbaring 22. Want ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Lijkt mij een duidelijke zaak. Dat is daarmee voltooid. Toch? Er zou niks meer aan toegevoegd worden. God heeft alles gezegd. Het is er natuurlijk ook ongeveer de reden van geweest dat men dit boek helemaal achterin de kanon geplaatst heeft. Helemaal achterin de Bijbel. Want daarmee worden deze woorden zelfs van toepassing gebracht. Niet alleen op dit boek Openbaring, maar ook op alle andere Bijbelboeken. Op de gehele Bijbel namelijk. En ik denk ook dat het zo hoort. Dikwijls wordt wel gedacht. Dat heb ik vroeger ook gedacht, want je neemt argumenten van anderen over. Ik beschouw het ook niet echt als verkeerd trouwens. Maar ik heb dikwijls ook gedacht dat Openbaring een van de oudere boeken is van het Nieuwe Testament. En dat er dus eigenlijk wat voorin zou moeten staan als de boeken zouden staan op volgorde waarin ze geschreven zijn. Achteraf ben ik tot de conclusie gekomen dat dat absoluut niet het geval is. En dat de argumentatie waarom het een van de oudere boeken van het Nieuwe Testament zou zijn, dat die argumentatie ook in werkelijkheid nergens op stoelt, behalve op vooroordelen. Dus ik laat hem gewoon achter in de Bijbel staan, ik heb er geen enkel probleem mee. En de redenering van dat Openbaring nou eenmaal niet spreekt over de gemeente, maar helemaal gaat over Israël, die is gewoon onjuist. Maar die redenering wordt gebruikt als argument van, dan moet het geschreven zijn in de dagen dat Paulus er nog niet was en dat gemeentelijke waarheid nog niet bekendgemaakt was enzovoorts. En dus moet het een van de oudere boeken van het Nieuwe Testament zijn. Nou, de redenering klopt van geen kant, want de gemeente komt wel degelijk in Openbaring voor. Dat kun je zo zonder meer vaststellen als je niet bevooroordeeld bent enzovoorts. En bovendien, de inhoud van het boek houdt zich bezig zelfs met de toekomst van de gemeente en de toekomst van Israël. En als u zegt, maar het boek gaat dan toch niet over de gemeente in het algemeen, maar over Israël, zeg ik, dat is een misverstand. Want het gaat niet eens over de gemeente in de eerste plaats, ook niet over Israël, net zo min. Net zo weinig als over de gemeente, want het boek spreekt over de toekomst van de volkeren. Dus de toekomst van het Joodse volk wil lezen, dan moet je wezen in het Oude Testament, maar niet in Openbaring. Maar als je de toekomst van de volkeren wil lezen als zodanig, moet je terecht in Openbaring. En daarin spelen zowel Israël als de gemeente uiteraard een rol. Geen onbelangrijke, maar het is zeker niet het hoofdthema van Openbaring. Zodat ik me kan voorstellen dat Openbaring inderdaad pas achteraf en laat geschreven is. Zelfs juist nadat alle gemeentelijke waarheid al bekendgemaakt is. Want dan heb je altijd nog de vraag, maar hoe moet het dan met al die oud-testamentische profetieën die nog vervuld moeten worden? Begrijp u? Zodat ik net zo goed kan beargumenteren dat het boek laat geschreven is als dat het vroeg geschreven zou zijn. Maar we weten het niet, staat geen datum in, dus het maakt niet uit. Wel weet ik dat bijvoorbeeld een boek als 1 Thessalonicense, om maar eens wat te noemen, maar zelfs ook Filippenzen beschouwd kan worden als een boek waarin uitspraken staan die dan toch wat toevoegen aan dat wat in Openbaring staat. En dat kan dus eigenlijk niet, want er wordt er toch wat aan Openbaring toegevoegd. Of niet? Dus houden we het erop dat gewoon het laatste boek is van de Bijbel en verder zeuren we daar niet over. En lees ik gewoon, en ieder die daar nog wat aan toe doet, dat is helemaal mis. Er zou niks meer aan toegedaan worden. Bovendien, een dergelijke uitspraak kan eigenlijk alleen gedaan worden als God zelf alles gezegd heeft wat hij te zeggen had. En daarmee wordt heel de Bijbel afgesloten, einde van het verhaal. Maar daarmee ook einde, niet van de profetie als zodanig, want die hebben we hier nog, dit is het profetisch woord, maar wel einde van deze bediening. Dat wil zeggen, God zendt geen profeten meer, want God heeft niets meer te zeggen. Toch? Nog een Bijbels argument, vind ik ook een aardig. Hij zond eerst zijn personeel en in laatste instantie, ten laatste, zond hij zijn zoon. En daarmee is het afgelopen. Daarna valt er niks meer te zeggen. Daarna gaf de heer van de wijngaard aan andere landlieden. En dat was het einde van het verhaal. En dat is in onze dagen gebeurd. De heer van de wijngaard gaf de wijngaard aan een ander volk. Dat wel zijn vrucht zal voortbrengen. En in de praktijk komen we dan terecht bij de gemeente. En sinds dat officieel gebeurd is en ook bekendgemaakt is, wordt er niet meer geprofiteerd. Zo eenvoudig is dat. En dat is waar 1 Korinthe 13 over spreekt. Namelijk, de liefde blijft als vrucht van de geest. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Dat betekent niet dat dat wat er geprofeteerd was, weer weggedaan wordt. Maar het wil gewoon zeggen dat die gave van profetie niet meer daar zal zijn. Dat wil zeggen dat geen enkele gelovige meer deze bediening of werking van profetie zal ontvangen. Er wordt niet meer geprofeteerd in onze dagen. Er zijn ook dus geen profeten meer. Bovendien, wat zouden profeten doen in onze bedeling? Nou stel ik de vraag wat moeilijk, maar... De gemeente zou gebouwd worden op het fundament der apostelen en profeten. En sinds het fundament dus gelegd is, door de fundamentleggers die profeten genaamd worden, zowel als apostelen, zijn er dus geen apostelen en profeten meer, want waarvoor zou je fundamentleggers nodig hebben als men al lang bezig is met de bouw van het dak? Als men ongeveer toe is aan het leggen van de laatste steen. U weet wat, de bordje staat aan het laatste steen gelegd door... Nou goed. Maar de eerste, dat is al zo lang geleden. Begrijp je wel, dat houdt gewoon een keer op. Dus zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Als je die uitspraak uit de Bijbel haalt en op het tegeltje aan de muur plakt, bij wijze van spreken, ja, dan wekt het totaal de verkeerde indruk. Maar dat is met zoveel uitspraken of zinnen zo. Maar als je het hier in het verband leest, is geen probleem. Het betekent dat die gave van profetie er niet meer zou zijn. God geeft hem niet meer. En dan krijg ik altijd de vragen, maar er gebeurt toch zus en zo en dit en dat, wat is dat dan? Dan zeg ik, nou, het is geen profetie, dus komt niet van God. Wat het dan wel is, is volstrekt oninteressant. Verzin maar een verklaring, ik heb er wel een paar. Maar wat voor zin heeft dat? Het is in ieder geval geen profetie. En als iemand zegt, al zo zegt de Heere, dubbele punt en dan komt er een uitspraak, dan heb ik daar totaal geen boodschap aan, op voorhand niet, want punt 1, dat is het belangrijkste. De Heer zou niet meer spreken, dat is het 1. En aan de andere kant zijn er maar 2 mogelijkheden. Of wat er gezegd wordt is in overeenstemming met de Bijbel en daarom dus volkomen overbodig. Of het is in strijd met de Bijbel. En dan ook volkomen overbodig dus, hè? Toch? Dus hoef ik er ook niet naar te luisteren. Zo eenvoudig ligt dat. Al het andere is alleen is hobbyisme, is interessant doen, maar het leidt inderdaad helemaal tot niks. Bovendien, wij zouden alles wat gesproken wordt toetsen aan de Bijbel. En voor zover zogenaamde profetie in overeenstemming zijn met de Bijbel, is het geen profetie. Dan heet zoiets anders. Zo zonder meer. En als die strijd is met de Bijbel, verwerpen we het sowieso. Dus dat is makkelijk genoeg. Nou goed. Het is er dus niet meer. Het is ook nergens voor nodig. Wij hebben een voltooid woord van God. Profetie is nodig daar waar God iets te zeggen heeft dat nog niet gezegd is. Of wellicht is profetie nodig daar waar men niet beschikt over een volledige Bijbel. Maar sinds de Bijbel volledig is, bedient God zich niet van profetie en spreekt hij niet meer letterlijk, maar zorgt hij dat mensen een Bijbel krijgen. Dan wel dat wat in de Bijbel staat, dat ze dat horen. En dat gebeurt niet door profeten, maar dat gebeurt door evangelisten en leraars, om het dan maar even weer aan Efeze 4 te houden. Dat is de gang van zaken. Heel simpele zaak. Geen profeten meer dus. Ik moet er natuurlijk wel even op wijzen, maar dat doen we dan even zo onder elkaar, dat sommigen van, laat ik het anders zeggen, dat er zijn die er belang bij hebben dat profetie nog wel zou bestaan. Om de eenvoudige reden dat als profetie er nog zou zijn, deze bediening, dan heeft men de Bijbel niet nodig. En als God nog rechtstreeks zou spreken, hetzij door mijzelf, hetzij door een ander, dan heb ik geen Bijbel meer nodig, dan wacht ik gewoon tot God mij iets zegt. Begrijp je wel? Het punt is gewoon dat diegene, ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen zonder iemand tegen de schenen te schoppen, maar ik ben van mening dat men maar al te graag wil, zou willen dat die gave van profetie nog bestond, omdat men daardoor onafhankelijk wordt van het vaste, onvergankelijke, geschreven woord van God. Dat is wat er gebeurt. En daarom denk ik dat er iemand is die er belang bij heeft de mensen wijs te maken dat die gave van profetie nog steeds bestaat. Dat is namelijk degene die vindt dat wij ons vooral niet moeten bezighouden met de Bijbel. Zo werkt zoiets. En zo werkt het in de praktijk ook. Dat is natuurlijk lelijk om het te zeggen. Maar, en het is ook mijn conclusie, dus je mag het ook vergeten. Maar in de praktijk is het zo dat een gesprek over Bijbelse zaken met hen die geloven in een nog steeds actieve gave van profetie in de praktijk volstrekt onmogelijk is. Dan kun je na allerlei Bijbelse argumenten genoemd hebben, krijg je als antwoord, ja, maar de Heer heeft mijzelf geopenbaard dat. En daarmee, met zo'n uitspraak, wordt gewoon de Bijbel weggegooid. En ik verzin het niet, het is niet maar een theorie. Ik heb dat meerdere malen meegemaakt. Zo gaat dat dan. Ja, maar, enzovoorts. En dat is een nog genieperige eigenlijk. Eentje die zegt, ja, dat is altijd wel zo geweest in onze tegenwoordige bedeling. Maar in de eindtijd, de laatste dagen, dan zou het toch jongelingen dromen of zoiets en de ouderlingen zouden gezichten zien of weet je veel, maar iets in die koers. En met andere woorden, ja, maar nu we in de eindtijd leven, wordt alles weer anders. En zelfs voor het spreken in tongen heeft men dat uitgevonden, want in de eindtijd zou men in nieuwe tongen spreken zelfs, is dan het idee. Want die van de Pinksterdag, dat waren dan oude tongen. Maar dat is nieuwe tongen, dat is een paar kilometer verschil, maar je kunt het lopen, van oude tongen naar nieuwe tongen. Wist je dat? Ik weet niet meer, bij Middelburg in de buurt geloof ik niet. Weet je veel. Ja, goed. Maar allemaal dat soort, maar dat moet je ook, daar kun je op je klompen aanvoelen natuurlijk. Dat zijn smoesjes. Bovendien, we leven al 2000 jaar bijna in de eindtijd. En die profetie over die eindtijd, die werd gewoon door Petrus toegepast in de tijd van de Pinksterdag. Sindsdien is er weinig veranderd. Behalve dan dat de gaven die daar inderdaad gegeven werden, en bedieningen die gelovigen hadden, daarvan zijn er vele gewoon beëindigd. Om de eenvoudige reden dat ze hun functie vervuld hebben. En zo is het met de bouw van een bouwwerk. Fundamentleggers komen eerst, weet u wel. En de dakdekkers die komen het laatst ongeveer. En dat is het dan. En die jongens moeten vooral niet tegelijkertijd komen. Want dan moeten ze op elkaar gaan zitten wachten. Zo is het nou eenmaal. Dat is maar een simpel voorbeeld. Maar profetie zal er niet gedaan worden. Hetzelfde geldt voor talen. Dat wil zeggen het spreken in menigerlei talen. Zoals het eerder heet in hoofdstuk 12. Talen, zij zullen ophouden om dezelfde reden, want zowel profetie als talen veronderstelt het spreken van God. Door de profeet, dan wel door de tongenspreker, of hoe dat heten mag. En voor beide geldt dus dat als God niets meer te zeggen heeft omdat hij domweg alles al gezegd heeft, dat vind ik altijd het beste argument, dan houdt hij ermee op. Ja, dat is dus. Ik denk altijd, dat is het verschil tussen God en predikanten. Als God alles gezegd heeft, houdt hij op met spreken. Nou goed, laat maar zitten. En hetzelfde geldt voor kennis. In vers 8, kennis zal teniet gedaan worden. Kijk, wij hebben natuurlijk Bijbelse uitspraken over dat de zogeheten wijsheid van de mens teniet gedaan zal worden. Of dat de wijzen deze eeuw teniet gedaan zouden worden. Enige van die teksten zijn verzameld geworden. Natuurlijk in 1 Korinthe 1, en daar hebben we het al lang geleden over gehad. Maar daar gaat het hier uiteraard niet over. Het gaat hier over die gaven van kennis. En dat is ongetwijfeld... gaat het daarbij om een wondergave, waardoor gelovigen bepaalde dingen ineens wisten, hoe dan ook. Het zat ineens in hun geheugen, hoe het erin kwam wisten ze ook niet, maar het zat er ineens in, begrijp je wel. En dat was het dan. En dat is niet hetzelfde als profetie, want profetie wil zeggen dat men woord ontvangt en doorgeeft. Dat geldt voor het spreken in tongen eigenlijk ook. Alleen men geeft het dan door zodanig zelfs dat men zelf niet eens verstaat waar het over gaat. Maar dat even terzijde. En kennis veronderstelt kennis die men ineens ontvangt, omdat men die kennelijk nodig heeft. Maar dat is nu ook niet meer zo. Want om precies dezelfde reden, want u begrijpt dat er overeenkomst is tussen deze drie gaven of deze drie bedieningen, zo u wilt. Ze hebben allemaal van doen met de openbaring van het woord Gods op een of andere wijze. Maar waar God alles geopenbaard heeft wat te openbaren viel, houdt hij daar gewoon mee op en dat is het einde van het verhaal. En dus houdt het op. Dat staat er ook, al raken wij ook gemakkelijk in de losse uitdrukkingen de draad kwijt. Er staat namelijk in vers 9, want wij... kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Sommigen lezen de uitdrukking, wij kennen ten dele alsof het zo hoort, weet u wel. Dat is nou eenmaal, wij horen ten dele te kennen. En dat is ook, men gebruikt zelfs deze tekst als argument tegen het bestuderen van de Bijbel. Er staat toch, wij kennen ten dele. Nou, als het toch ten dele is, waarom zouden we dan moeite doen om alles te weten? En bovendien schijnt dat dan Gods bedoeling niet te zijn, want wij kennen ten dele, staat hier. En dat is een, een misverstand. Het is natuurlijk veel sterker dan dat. Het is gewoon een vals excuus om schriftplaatsen te citeren waarvan men niet eens weet waar ze staan... en waarvan men de context niet eens kent. Hè? Wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Waarom kennen wij ten dele? Hoezo? Wat is daarmee? Wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Wel staat er nog, wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. En dan nemen we weer de laatste uitdrukking, het zal teniet gedaan worden. Maar waar mij het nou om gaat, is dat er staat, nog wanneer het volmaakte zal gekomen zijn. Wanneer het volmaakte zal gekomen zijn. Dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. En dan houden dus profetieën, talen en die gaven van kennis, die houden op wanneer het volmaakte zal gekomen zijn. En niet gehinderd natuurlijk door bijbelkennis, omdat men zich nou eenmaal openstelt voor profetie in plaats van voor het geschreven woord. Trekt men de conclusie dat het volmaakte pas komt als we bij de Heer zijn. Wanneer dat ook wezen mag. Dat is meestal ook niet duidelijk dan, maar goed. Zo van, als we in de hemel zijn, dan is het volmaakte gekomen. Dat kan natuurlijk nooit, want als wij in de hemel zijn, is niet het volmaakte gekomen, want het komt namelijk niet. Wij zijn er naartoe gegaan. Dus dan past de uitdrukking al zo zonder meer niet. Dat begrijp je toch hopelijk ook. En dat geldt voor ons overlijden eventueel. Het volmaakte komt dan niet, integendeel. Wij gaan er hooguit naartoe. Voor zover de uitdrukking al gebruikt zou kunnen worden dan. Maar we gaan er naartoe. En wat de opname van de gemeente betreft, precies hetzelfde verhaal. Wij gaan er naartoe. En het komt niet. Het punt is juist dat het volmaakte komt door deze gaven van profetie of van talen of van kennis. We hebben het er later nog wel iets uitgebreider over die gaven als zodanig, omdat ze in hoofdstuk 14 nog nader genoemd worden. Maar het punt is juist dat deze gaven van profetie, deze gaven van talen of tongen, of deze gaven van kennis, tot doel heeft dat het volmaakte komt. Zij brengen namelijk het volmaakte. En als zij het gebracht hebben, zijn ze uitgewerkt. Moeilijker is het niet. Want... het volgende vers zegt dat ook duidelijk. Er staat namelijk, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. En dit vers geeft dus een volledige verklaring van de gedachtegang van de apostel in de voorgaande verzen. Hij zegt niet, ik ben een kind, maar er komt straks een man en als die man komt, dan wordt het kind gedood. Dat staat er toch niet? Integendeel, dit kind zou een man worden. Dat wil zeggen, dat wat ten dele is, zou steeds vollediger, of met de term uit de Statenvertaling, steeds volmaakter worden totdat het volmaakt is. Het kind zou opgroeien, maar nou leen ik de uitdrukking natuurlijk uit Efeze 4, die daar gebruikt wordt voor heel de gemeente. Het kind namelijk zou opgroeien tot een volkomen man. Het gedeeltelijke wordt niet weggenomen, het gedeeltelijke wordt volmaakt, wordt vol. Het halfvolle glas wordt niet geledigd als er een vol glas naast komt te staan. Nee, het halfvolle glas wordt gewoon verder gevuld totdat het vol is en dan heb je geen halfvol glas meer. En ook niet een half leeg glas. Voor de pessimisten onder u. Ja, dit is het dan niet meer. En dat is wat de apostel zegt. Waar is het kind gebleven dat wij vroeger waren? Nou, je hoeft niet te zoeken. Het is volwassen geworden, hopelijk. Maar dat is in ieder geval de normale gang van zaken. En die wordt hier beschreven. En dat is van toepassing eventueel op de individuele gelovigen. In ieder geval in die dagen. En meer in het algemeen, het is van toepassing op de gemeente als zodanig. Op het verschil ga ik nou toch niet in. Het gaat nou alleen maar om het beginsel. Dat nou eenmaal in die eerste dagen van onze tegenwoordige bedeling nog heel wat Bijbelse waarheid ontdekt dan wel geopenbaard zou moeten worden. En de functie van de nieuwtestamentische profetie is in feite het uiteenzetten van of het openbaren van zaken die in het Oude Testament al waren genoemd dan wel aangekondigd. Nou ja, daar kunnen we natuurlijk wel waarschijnlijk weken over spreken, over dat beginsel. Maar ik zeg het nou alleen maar in een paar zinnen. Het bijzondere van deze nieuwtestamentische profetie is dat ze wijst op oudtestamentische profetie en daar een verklaring van geeft. Een geïnspireerde verklaring wel te verstaan. En daarbij moet u bedenken dat een belangrijk deel van deze nieuwtestamentische profetie inderdaad voor ons ligt, zwart op wit. Want het waren deze nieuwtestamentische profeten met de gaven van profetie die inderdaad onder andere dan deze nieuwtestamentische bijbelboeken geschreven hebben. Er waren profeten genoeg die niets geschreven hebben, het was ook niet de bedoeling, die alleen gesproken hebben eventueel. Maar het belangrijkste hebben wij natuurlijk voor ons. En ik neem aan dat veel van wat gesproken werd slechts door de profeten in de tijd wel degelijk inhoudelijk althans deel uitmaakt van de van deze nieuwtestamentische boeken die we voor ons hebben liggen. Maar het punt is gewoon, daar was behoefte aan. Want hoe dan ook, wij leren van de apostel Paulus bijvoorbeeld, dat hij zegt dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament niet is geopenbaard. Wel vastgelegd, hij demonstreert dat ook, wel degelijk vastgelegd, zodat je er niet omheen kon, maar in ieder geval, het was niet geopenbaard. En waar onze tegenwoordige bedeling aanbrak, was het noodzakelijk dat vier profeten dit oude profetisch woord nader werd toegelicht en verklaard dan wel gewoon geopenbaard. En dat is in het algemeen de functie van deze nieuwtestamentische profetie. Maar het is een zeer beperkte functie, feitelijk. Want de functie bestaat slechts uit het toelichten van dat wat in het Oude Testament al was vastgelegd. En dat is uiteraard ook beperkt. En waar zij deze functie vervuld hebben, hield hun bediening uiteraard op. En daar waar die functie in het algemeen vervuld was en waar deze nieuwtestamentische en in bijzonder dan gemeentelijke waarheid geopenbaard was geworden, daar was datgene wat ten dele was teniet gedaan en daar was het volmaakte, het volwassene gekomen.
Is wat die nieuwtestamentische profeten deden, is dat hetzelfde als Hebreeën 1:1 heeft tot ons gesproken in zoon? Dat in feite Christus is die alles openbaart?
Ja, een van de problemen van Hebreeën 1 vers 1 is dat er staat... God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarna zeggen wij, ja, dat was de Heer Jezus... maar daarna hebben toch nog heel wat apostelen en profeten over hem gesproken. En dan krijgen we wat problemen met die uitspraak daar... omdat die niet correct schijnt te zijn. Maar het punt is gewoon dat deze nieuwtestamentische profeten en apostelen... feitelijk zelf gesproken hebben over de Zoon... De Zoon namelijk, wiens identiteit en wiens hoedanigheden wel degelijk in het Oude Testament reeds waren uiteengezet. En al wat wij via nieuwtestamentische profeten leren, kan samengevat worden in die term de rijkdom of de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zodat je rustig kunt zeggen, het is de Zoon die tot ons spreekt, al kwamen de woorden dan tot ons niet door de Zoon persoonlijk, en ik hoop dat u de term persoonlijk nu ook netjes gebruikt in de Bijbelse betekenis. De woorden kwamen wellicht niet door de Zoon persoonlijk, maar wel degelijk door zijn personeel. Dat wil zeggen, door de apostelen en profeten, of hoe je ze maar noemen mag. En dat blijft nog zo. Ze zeggen allemaal, wij zouden komen tot kennis van Christus, want wij zouden hem kennen. Hij is namelijk het woord van God. En alles wat wij van Gods wegen ontvangen hebben, heet nou eenmaal woord en komt tot ons in de Zoon. Ik geloof trouwens dat er in staat, hè, in Hebreeën 1. We zijn, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Maar het is wel degelijk gebeurd via de apostelen uiteindelijk. Maar dat houdt een keer op en dat is ook inderdaad opgehouden. Daar waar wij, als ik het dan populair mag zeggen, daar waar wij geleerd hebben dat alle hoedanigheden van de Messias, de Zoon, ik heb het niet over Jezus in zijn in de dagen zijn vleeses, ik heb het over de beloofde Messias, de opgewekte. Hè? Daar waar wij geleerd hebben dat alle hoedanigheden van Christus ook de hoedanigheden zijn van de gemeente, die zijn lichaam is. Daar waar wij dat geleerd hebben, valt er niks meer aan toe te voegen. En daar is dus het volmaakte gekomen. Dat de eerste christenen in de dagen van handelingen deze dingen niet wisten, daar wordt ons dikwijls op gewezen. Ik zeg altijd dan meteen dat dat hetzelfde het geval is met alle christenen, ook in onze dagen. Zij komen tot geloof en hebben geen flauw idee van wat de gemeente voor een ding is. En ze hebben geen flauw idee met welke zegeningen zij gezegend zijn. Alleen zij hebben de schrift. En dus wij hebben de schrift waarin deze dingen ons bekendgemaakt worden. En daarom hebben we inderdaad geen profeten meer nodig. Deze profeten hebben namelijk gezorgd dat wij een schrift hebben. Einde van het verhaal. En wie er wat aan toevoegt, die zij vervloekt enzovoorts. Toch? Dan is het volmaakte gekomen. Zie. En voor ons individueel geldt wellicht dat wij ten dele kennen, maar het is onze eigen verantwoordelijkheid om hem ten volle te kennen. En dat is waarnaar wij nu ons ook zouden uitstrekken. En dat is waarvoor de apostel Paulus zelfs expliciet zwart op wit in de Bijbel bidt. Hebben we die nog? Want, dat is, nou goed, dat is dan in Efeze dan, hè. Laat ik dat dan maar eens lezen. Een aardig contrast. In de eerste plaats in Efeze 1, waar hij bidt en zegt in vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, in zijn kennis. Hoezo kennis zal er niet gedaan worden, hoezo wij kennen ten dele. Waar bidt de man dan in vredesnaam voor? Nou goed. Opdat de Vader der Heerlijkheid u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Vers 18. Namelijk verlicht de ogen uw verstands, dan wel uw harten. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. En let op dat de apostel niet bidt dat wij zouden verstaan wie wij geworden zijn of wat de gemeente voor een ding is, maar precies andersom. Hij bidt dat wij Christus mogen kennen, mogen weten wat de hoop is van zijn roeping. De roeping van Christus namelijk. En welke de rijkdom is de heerlijkheid van de erfenis van Christus. Hij heeft het niet over onze erfenis. Christus erfenis zouden we kennen. En we zouden de kracht van Christus leren kennen, vers 19. Een kracht die overigens werkt aan ons, dat is waar. Maar wij zouden Christus leren kennen. En het is een gebed wat rechtstreeks aansluit natuurlijk op vers 3. Waarin is gezegd wordt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. En dus gaat het om kennis van Christus. Nu. En daartoe zou God ons geven deze geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. We hebben gelijksoortige woorden in de tijd gelezen in 1 Korinthe 2. Waar staat dat wij hebben de geest van God ontvangen. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daar moet je niet wat aan afdoen door te zeggen. Ja, maar wij kennen ten dele en meer is ook niet de bedoeling. En bovendien, en wij kennen ten dele en wat wij kennen zal nog teniet gedaan worden ook. Wat een dwaasheid. Dat zijn uitspraken die gaan over de wereld. De wereld meent wat te kennen en weet ook ten dele te kennen enzovoort. En wij weten ervan dat wat men meent te kennen ook nog zal verdwijnen, want het blijkt niet te kloppen. En daar hebben we nog hartelijk om gelachen in de tijd, dus vooruit. 1 Korinthe 1 toch? Maar 1 Korinthe 2, wij hebben die geest ontvangen opdat we zouden weten. En niet ten dele, uiteraard. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Die zouden wij dus ook weten. Staat daar. Daar is niks ten dele aan. Wij zouden namelijk volmaakt weten. En vandaar dit speciale gebed van de apostel. Omdat in eigen kracht kunnen we uiteraard nooit tot deze kennis komen. Maar daarna hebben we natuurlijk nog precies zo'nzelfde gebed. In het algemeen dan. En het einde van Efeze 3, vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest. In de inwendige mens, in het gemoed en dus in het denken. Hè? Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Ten dele of ten volle. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle, hoezo gedeeltelijk? Opdat gij ten volle kondet begrijpen, hetzelfde geldt voor al de heiligen, hè, met al de heiligen, welke de breedte en de lengte en de diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Dat is toch duidelijk 1 Korinthe 13, de liefde die de kennis te boven gaat. Maar niettemin zouden we ten volle begrijpen en dus ten volle kennen. Om vervuld te worden, vers 19, tot al de volheid Gods. Nou, dat ten dele laat je nou toch wel uit het hoofd, hopelijk. Zie. En als de apostel dus in 1 Korinthe 13 zegt, wij kennen ten dele, zegt hij gewoon, jullie zijn nog kinderen, je hebt nog een lange weg te gaan. En hij beschouwt dat niet als het ideaal. Het zal u trouwens duidelijk zijn dat degenen die graag kinderen willen blijven, het wel degelijk als hun ideaal beschouwen. En degene die zeggen, ja, maar het is maar de bedoeling dat we ten dele kennen, daarvan weten we meteen dat het kinderen zijn. Toch? Nou ja, toch, dat is toch de enige conclusie die je kunt trekken. Maar wat dacht u dan nog van wat hier verder volgt in Efeze 4, waar staat in vers 11 dat God heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen. En in precies hetzelfde, dat is 4 vers 11 en 12. Dat is toch precies hetzelfde als 1 Korinthe 13. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. De functie van deze gaven is immers, dat is immers de volmaking der heiligen. Of anders gezegd, de functie van deze bedieningen is immers dat het volmaakte zal komen. En daar waar het volmaakte bereik is, hebben zij geen functie meer. En specifiek wordt het dan toegepast op de functie van de profeten en daarmee uiteraard ook op de apostelen. Het is een werk tot volmaking der heiligen, tot volwassenwording. Tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Hoe zal het ten dele kennen? Kennis van de Zoon Gods. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, maar integendeel volwassenen zouden zijn. En daarna volgt de beschrijving van de gemeente, namelijk in vers 15 en 16, En ik neem aan dat ik niet hoef uit te leggen dat dat een beschrijving is, niet zozeer van de gemeente straks in de toekomst in de hemel, maar het is het ideaalbeeld van de gemeente nu in onze dagen nog op aarde, in ons praktische functioneren. Dat kan trouwens niet anders, want er volgt meteen op een samenvatting. En de samenvatting zegt dat we zouden afleggen aangaande de oude mens, aangaande de voorgaande wandeling. En zouden vernieuwd worden, vers 23, in de geest van ons gemoed. En de nieuwe mens zouden aandoen enzovoorts. Kortom, het gaat over onze dagen hier. Wij zouden ten volle kennen. Als u me nou vraagt, is dat bereikbaar? Dan zeg ik, ik vrees van niet. Maar officieel moet ik zeggen, ja, dat wordt ons reëel zo voorgesteld. Zeker wel. Kun je niks aan afdoen. Nou, dat is waar 1 Korinthe over gaat. Want daar staat er. Wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar dat is omdat wij kinderen zijn. En als u zegt, maar dan kan Paulus toch niet wij zeggen. Want als er iemand toch een volwassen gelovige was, was hij dat. Dan zeg ik, ja, maar je moet het ook niet zo letterlijk opvatten. Wat de apostel doet, is zich plaatsen, doet hij altijd, is zich plaatsen op het niveau van degene tot wie hij schrijft, om te proberen hen boven dat niveau uit te tillen. Dat is die hele Korinthebrief. Toch? En hij gaat naast hen staan als kind en hij zegt, nou ja, wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. En dus zegt men wij, ik gebruik de term ook vaak, wij dit en wij dat, terwijl ik absoluut niet de bedoeling heb om mezelf daarbij in te sluiten. Maar voor het geval dat u dan zegt, wat is die vent arrogant, die stelt zich boven ons, zeg ik gewoon wij. Dan zeg ik wij Calvinisten, hè? Toch? Ja, al was het maar omdat we Nederlanders zijn, bedoel ik maar. He, wij Calvinisten zus en wij dispensationalisten en wij evangelische christenen. Maar dikwijls zeg ik dan iets waar ik mezelf zeker niet mee verbonden weet of voel. He? Dat kan toch, dat is toch een normale zaak. Ja, dat is wat hij hier ook doet. Bovendien, alles is relatief. De apostel in Filippenzen zegt dat hij dit ideaal ook niet bereikt heeft. Hij zegt niet dat ik het al gegrepen heb of al reden volmaakt ben. Hetzelfde woord, volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Maar als iemand van 20 zegt ik ben niet volwassen en als iemand van 6 zegt ik ben niet volwassen, hebben ze allebei gelijk. Er is een wereld van verschil tussen. En in de ogen van die van 6 is die van 20 verbazend oud. Toch? Dat is allemaal betrekkelijk. Maar hoe dat ook zij, hij spreekt over kinderen. En zegt dus, wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar dat wordt steeds meer. Naarmate er meer geprofiteerd wordt, naarmate er meer kennis komt, wordt het volmaakte, om zo te zeggen, bereikt. En dat is waarna men zich zou uitstrekken. En inderdaad, als het volmaakte bereikt is, is het kinderlijke, om niet te zeggen kinderachtige, het kinderlijke, het halfvolle of half lege, dat is het dan niet meer. Niet omdat het weggedaan of weggegooid is, maar het is er niet meer. Het is gevuld, dan wel vervuld, dan wel volmaakt geworden. En dat legt hij dan ook inderdaad in vers 11 uit. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Er zijn twee manieren om het vers te lezen, overigens. De ene is dat hij gewoon spreekt over zichzelf naar het vlees. Zo van, toen ik vroeger nog een kind was, was het nog niet veel, maar enzovoorts. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik er niet gedaan hetgeen het kind was. Dat wil zeggen, dan zijn het uitspraken over zijn oude mens. De andere, en die is net zo goed wel mogelijk, is dat hij spreekt over zijn positie naar de nieuwe mens. En als dat zo is, dan zegt hij dus dat het volmaakt al gekomen is. En dat kan net zo goed. Maakt ook niet uit, het gaat maar om het beginsel. Het kind wordt niet weggegooid omdat er een man voor in de plaats komt. Het kind wordt een man, is de gedachte. En dan houdt het kinderlijke op. Je hoeft, als je volwassen bent, geen olveriet meer te eten. Met spinazie erdoor. Nou, laat me zitten. Zoiets, hè. Je krijgt toch geen kindervoedsel meer. Eigenlijk moet ik gewoon zeggen, teruggrijpend op 1 Korinthe 2 en 3... de volwassene krijgt toch niet meer moedermelk. Het is een functie gehad en dat was het dan. Nou goed. Dus wat hetgeen eens kind was, daarvan zegt hij in vers 11... dat zal teniet gedaan worden en op die wijze zullen ook die bedieningen van vers 8 teniet gedaan worden. Ze zouden hun functie verliezen, zouden volkomen overbodig zijn. En dat zeg ik, profetie die volledig in overeenstemming is met wat de schrift zegt. He, de profetie waarvan de inhoud ook gewoon in de Bijbel zelf kan teruggevonden worden, is absoluut, maar dan ook volstrekt overbodig. Het dient tot niks en we lachen erom. Als iemand met veel branding zegt, al zo zegt de Heer enzovoorts, en er komt dan iets wat we al lang weten omdat we het in de Bijbel gelezen hebben. Ik denk dat de Heer zelf zich daarmee bespottelijk zou maken als hij het zo zou doen. Het zal aan mij liggen dan, maar vooruit. Maar die indruk heb ik dan, hè. En bovendien, waar het gebeurt zo, lach ik ook. Hoezo spreekt de Heer? Hier staat het. Zwart op wit, dat heeft de Heer al lang gezegd. Is volkomen overbodig. Zie? Nou goed. Waarna de apostel zegt in vers 12, want wij zien nu, als kinderen dus, wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, in iets wat moeilijk te volgen is, het is volstrekte beeldspraak uiteraard. En het eerste wat bij het vers zou moeten worden opgemerkt is dat die spiegels van vroeger, van die dagen, bepaald niet van goede kwaliteit waren. Dat wil zeggen, ze gaven altijd een vertekend beeld. Eenvoudig omdat ze niet vlak waren en dat konden ze ook niet voor elkaar krijgen. En bovendien, waar waren spiegels van? Meestal van gepoetst koper, dus daar ben je mooi klaar mee. Dat is in ieder geval nooit vlak. En in de tweede plaats verkleurt het en het vertekent dus. Dat is ongeveer het idee. Je ziet er niet zo geweldig veel in. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. En dus langs een omweg. En krijgen een vertekend beeld. Maar als dan, wanneer? Als we naar de hemel gaan. Wel nee, daar gaat het helemaal niet over. Als het volmaakte zal gekomen zijn en het volmaakte zou komen door juist deze gaven die hier genoemd worden. Als dan, als ik volwassen zou zijn geworden. En ik hoef alleen maar weer te wijzen op 1 Korinthe 2 en op Hebreeën 5, de laatste versen. Waar toch duidelijk gezegd wordt dat het de bedoeling is dat wij als kinderen gods binnen afzienbare tijd, binnen enkele jaren, inderdaad volwassen worden en niet meer aan de melk hoeven. En degenen die nog melk van nodig hebben omdat er nog baby's zijn, wordt het zeer kwalijk genomen. Maar der volmaakten is de vaste spijze, Hebreeën 5. Degene namelijk die hun zintuigen geoefend hebben, die eraan gewend zijn geraakt aan vaste spijs. En dat is de normale situatie, de Bijbelse normale situatie van de gelovigen, volwassenen. Op de hoogte dus van wie zij in Christus zijn. En in het kader van de Hebreeënbrief zou ik dan moeten zeggen, want daar staat het allemaal. Ze zijn zich bewust dat ze deel uitmaken van een priesterlijk volk waarvan Christus de hoge priester is. Nou, laat ik daar dan maar niet meer van zeggen, maar dat is wel waar het over gaat, daar. En zolang men dat niet in de gaten heeft, zolang men dat niet weet, dat men deel uitmaakt van een priesterlijk volk met Christus als de hoge priester, als de hoofd van dienst, wordt men geacht kind te zijn, zelfs baby, en nog melk van nodig te hebben en niet vaste spijs, dat is het verhaal. Nou goed, als dus het volmaakte gekomen is, wanneer is het volmaakte gekomen? Als we de positie van Christus en onze positie in hem hebben leren kennen. Gewoon omdat die geopenbaard is geworden en wij het ons eigen gemaakt hebben. Door oefening. Want wij zien nu door een spiegel in een duister reden, maar als dan, wanneer wij volwassen zijn, aangezicht tot aangezicht. En het wordt toegelicht, nu als kind ken ik ten dele, maar als dan, als volwassene, zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Dan zal ik de Heer kennen zoals de Heer mij allang kende. Nou, dat is waar het over gaat. En als u zegt dat is 100% niet bereikbaar, zeg ik nee. Dat denk ik dan toch ook. Maar het neemt niet weg dat wij ons daarna zouden uitstrekken. En wat is volwassenheid eigenlijk precies? Wanneer is waarom lach je nou? Nou goed. Wanneer is iemand volwassen? Ik vrees altijd, als iemand echt volwassen is, dan is de genadigheid meer anders. Maar dat is weer wat anders. Ja. Toch of niet? Nou ja, laat maar zitten. Er zit een moeder te kijken. Ja. Maar misschien niet voor 100%, maar dan voor 99%. Ik bedoel, als Paulus zegt niet dat ik het al gekregen heb, of al gegrepen heb, dan zeg ik nee, dat zal wel niet, naar zijn eigen idee misschien niet, maar in verhouding tot andere gelovigen wel. En in het algemeen, voor zover wij komen tot kennis van Christus via de schrift, is dat in hoge mate door de bediening van de apostel Paulus. Dus dat zal dan nog wel meevallen. Maar hoe dan ook, de apostel spreekt hier wel degelijk over de normale situatie in onze bedeling en over de normale situatie in het leven van een gelovige. En voor beide geldt dat zij na jaren, dat hoeven er niet al te veel te zijn, maar ik neem aan jaren, inderdaad tot deze volwassenheid komen. De gemeente in gedurende die eerste generatie, zal ik maar zeggen, de dagen van handelingen, en de gelovigen gewoon in de eerste jaren van dat hij kind van God is. Dat is het gewoon. Maar goed, wij spreken hier over de gemeente en daarmee onze bedeling als zodanig. En in het begin van onze bedeling waren er deze bijzondere wondergaven, om zo te zeggen. Eenvoudig omdat het ging om een bijzondere tijd. En daartoe was dit nou eenmaal. Of waren die gaven noodzakelijk. Maar na verloop van tijd hebben ze een functie gehad, hebben zich vervuld en is het volmaakte gekomen. Waarvan de apostel dan zegt, dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Want het punt is dat heel het Nieuwe Testament ons inderdaad feitelijk Christus openbaart, opdat wij hem zouden kennen. En dus ook opdat wij zouden leven in gemeenschap met hem en in zijn dienst. Waarna het mooiste argument van de hele uiteenzetting eigenlijk volgt in vers 13. Want daar staat, en nu blijft geloof, hoop en liefde. Want hij heeft net gezegd in vers 8, de liefde vergaat niet meer, die blijft dus. Maar die gaven zullen er niet meer zijn als ze hun functie vervuld hebben. Daarna echter blijft geloof, hoop en liefde. Waarna de apostel zegt, de meeste van deze is de liefde, maar bij nader inzien, geloof en hoop maken deel uit van liefde. Nou, de liefde gelooft alle dingen, de liefde hoopt alle dingen. Stond er een paar versen eerder, dus lijkt me duidelijk. En geloof en hoop is sowieso synoniem, omdat beide het van doen hebben met toekomstverwachting. Geloof is geloof in beloften aangaande de toekomst, toch? En hoop is inderdaad de verwachting van datgene wat beloofd is. En voor de aardigheid zou ik daar gewoon naast moeten lezen de Bijbelse verklaring van deze dingen zelf. In bijvoorbeeld Romeinen 8, want die vind ik altijd het duidelijkste. Waar staat in vers 23? Dat wij die de eerstelingen des geestes zijn, dan wel hebben. Zuchten in onszelf. Wij verwachten namelijk de aanstelling tot zonen. Dan wel de verlossing van ons lichaam, want dat is in de praktijk hetzelfde, dezelfde gebeurtenis althans. Wij wachten daar dus op, of wij verwachten dat. Vers 24, want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Hoop heeft namelijk met de toekomst te maken en wat men nu ziet, ja, dat heeft niks met de toekomst te maken, dat is heden. Hè? Hoop is dus toekomstverwachting. En zolang de beloofde toekomst er nog niet is, is er hoop. En als de beloofde toekomst is aangebroken, dan ja, zegt de apostel, wat valt er dan te hopen? Dat begrijp je toch, hè? Dus staat er, maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, of nog niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En dat is de beschrijving van onze situatie als kinderen gods gedurende onze dagen des vlees eigenlijk in afwachting van onze aanstelling tot zonen. Hoop. Maar wat hier ook staat is natuurlijk dat zodra de dingen die wij verwachten voor de toekomst gezien worden en dus aanbreken, dan is die hoop voorbij. Men hoopt zolang het er nog niet is. En als dus 1 Korinthe 13 zegt, maar nu blijft geloof, hoop en liefde, kan dat nooit de beschrijving zijn van, laten we zeggen, de eeuwigheidssituatie. Liefde blijft ongetwijfeld, maar hoop, volgens de Bijbelse definitie van het woord, hoop is er dan niet meer. Waarom ook? Dat wat men hoopte is aangebroken. Dat wat beloofd was, is tot stand gekomen, is gerealiseerd, is vervuld, of hoe je dat maar zeggen moet. Toch? Bovendien is geloof per definitie geloof in het woord Gods. En ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar in het algemeen geloof is geloof in dingen die niet gezien worden. Ik kan het wel zo zeggen, want het staat 100% zeker zo in Hebreeën 11, de eerste verzen. Maar ik heb het idee dat geloof net zo goed kan zijn van geloof in het woord Gods. Zonder dat daarbij sprake is van of men het al of niet ziet. Maar in het algemeen, in onze beleving zeker, geldt, zalig zijn die niet zien en nochtans geloven. En u weet dat het dus zijn die eerst zullen zien en dan geloven. Dus zien en geloven kan wel degelijk samen gaan. Maar onze bedeling in geen geval. Het is een kwestie van niet zien en nochtans geloven. En dus geldt hetzelfde. Als wij zien valt er niks meer te hopen. Als we zien valt er niks meer te geloven. En als de apostel zegt dat als het volmaakte gekomen zal zijn, dat dan toch blijft geloof, hoop en liefde, dan betekent het dus dat het volmaakte komt voordat wij ook daadwerkelijk in de hemel zullen zijn. Ook lichamelijk bedoel ik dan.
De combinatie die staat in Romeinen 15 vers 13. De combinatie van de hoop, die overvloedige hoop in het geloof.
Ja, want het blijft natuurlijk zo dat geloof en hoop volstrekt synoniem zijn. Beide gaan over toekomstverwachting. En het punt is gewoon dat als dit volmaakte uit 1 Korinthe 13 hetzelfde zou zijn als dat onze toekomstverwachting vervuld is geworden, dan vervallen begrippen als hoop en geloof. Liefde niet, maar over hoop en geloof vervallen dan wel. En als de apostel zegt dat als het volmaakte gekomen is, dan blijven geloof en hoop en liefde, dat betekent het dus dat hij het heeft over het volmaakte nu in afwachting van in afwachting van de opname van de gemeente, zal ik dan maar zeggen. En zo is het precies. Met andere woorden, in de eerste dagen van onze bedeling waren het deze bijzondere gaven, deze bijzondere bedieningen, omdat het nou eenmaal een bijzondere tijd was. Maar nadat ze hun functie vervuld hebben, gaf God ze niet meer. Was ook nergens meer van nodig. Bovendien zou het in strijd geweest zijn met de aard van onze bedeling. Want de aard van onze bedeling is juist dat de Heer zich heeft teruggetrokken uit deze wereld en inderdaad er het zwijgen toe doet. Schiep ineens te binnen. Ploni almoni. De ene term heet mijn scheiding en de andere heet mijn zwijgen. En dat is kenmerken voor onze bedeling. Hij heeft zich teruggetrokken van de wereld, scheiding gemaakt enzovoorts. En hij zwijgt. Het zijn ook synoniemen dus. Hè? Maar goed, daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de koffie. En zo komen wij bij 1 Korinthe 14. Waar staat, jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren. Wat die een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar goden, want niemand verstaat het. Toch met de geest spreekt hij verborgenheden. Maar die profeteert, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf, maar die profeteert, die sticht de gemeente. En ik wil wel dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer dat gij profeteert, want die profeteert is meerder dan die vreemde talen spreekt. Tenzij dan dat hij het uitleggen opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. En nu, broeders, indien ik tot u kwam en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in lering. Zelfs ook de levenloze dingen die geluid geven, het zij fluit, het zij citer, zo zij geen onderscheid met hun klank geven, hoe zal bekend worden hetgeen op de fluit of op de citer gespeeld wordt? Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de krijg bereiden? Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke reden geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. Tot zover. Het zal duidelijk zijn, reeds uit deze eerste verse van dit hoofdstuk, dat de apostel zich keert tegen het praktiseren van dit spreken in tongen, of zo je wilt, van de gave van het spreken in tongen, in elk geval hier in deze gemeente in Korinthe. Ik heb eens iemand gekend die toen de tijd thuis hoorde en zich thuis beschouwde in een Pinkstergemeente, maar die tegen mij zei, ja, het vreemde vind ik wel dat er is één hoofdstuk in de Bijbel dat zich specifiek bezighoudt met spreken in tongen. En het merkwaardige daarvan is dat het daar niet positief besproken wordt, maar slechts negatief. Iemand wiens naam niet zo noemen omdat Johan Bas was. Maar vraag me niet. Ja. Dat weet ik ook niet. Dat is heel lang geleden, maar het is mij wel bijgebleven. Dat commentaar. En dat is ook inderdaad zo. Er wordt op negatieve wijze gesproken over dit spreken in tongen. En het is het enige hoofdstuk in de Bijbel waarin commentaar op deze praktijk gegeven wordt. Dat negatieve zit er maar in dat deze zogeheten gave van spreken in tongen inderdaad een zeer, maar dan ook zeer beperkte functie had. En het probleem is dat men over het algemeen die functie niet eens kent. In ieder geval daar waar men zegt in tongen te spreken, ik noem dat daar niet zo, maar men noemt het daar zo zelf. Maar daar waar men zegt in tongen te spreken, heeft men gewoon geen enkele notie van wat de Bijbel zegt over de functie van het spreken in tongen. Waartoe het namelijk dient, waartoe het überhaupt gegeven werd. Want ik blijf er ook bij dat als men weet waartoe het diende toen, dan weet men ook dat het nu in onze dagen tot niets dient. En ook inderdaad geen enkele functie meer kan hebben. Dat is een kwestie van tijd namelijk gewoon. Waarmee tegelijkertijd bepaald is dat deze gaaf van spreken in tongen dus inderdaad niet alleen beperkt was wat zijn functie betreft, maar ook beperkt was wat betreft de tijd. De zaak is namelijk, om zoveel mogelijk bij dit schriftgedeelte dan te blijven, dat men in de eerste plaats, zegt de apostel, de vrucht van de geest zou najagen, jaagt de liefde na. Dat is een samenvatting van hoofdstuk 13. En daarna komt hij terug op die gaven en zegt, ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profiteren. Ik meen dat ik een van de vorige keren al gezegd heb dat deze uitdrukking ijvert om de geestelijke gaven alleen maar kan als die gave inderdaad is wat ik steeds zeg dat het is, namelijk een bediening, een werking of hoe je dat maar noemt. Want hoe dat ook zij, men kan er niet naar streven om bepaalde dingen te ontvangen. Ijvert naar de beste gaven, dat kan niet. Je kunt hooguit nog zeggen, ijvert om je gaven te ontwikkelen. Gaven in de zin van je aanleg, dat wat je al kunt. Maar dat zul je toch moeten ontwikkelen en praktiseren, oefenen, anders wordt het toch nooit wat. Begrijp je wel? Maar men kan er natuurlijk wel naar streven of naar ijveren om een bepaalde verantwoordelijkheid te mogen dragen en dus te ontvangen. En dat is dus wat de apostel hier zegt, ijvert ernaar om die verantwoordelijkheid te mogen dragen. Maar hij zegt dan in het algemeen, ijvert om de geestelijke gaven. Dingen had wat mij betreft ook gekund. Werkingen had ook gekund, bedieningen had gekund. Wat je maar wil, maar we laten het woord gaven dan toch maar staan gewoon. Ijvert naar de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profiteren. De apostel plaatst namelijk in elk geval sommige gaven in een bepaalde rangorde. We hebben dat ook al gezien. naar aanleiding van hoofdstuk 12 vers 28, want daar staat, God heeft er, 12 vers 28, God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars enzovoorts. En daarna houdt hij op met ze te tellen en een rangnummer te geven. Maar sommigen staan dus wel degelijk in een bepaalde rangorde, waarbij nummer 1 hoger is dan nummer 2 enzovoorts. Opmerkelijk is dan dat de apostel in hoofdstuk 14 zegt dat die gave van profetie in elk geval hoger is dan die van het spreken in tongen. En ik ben van mening dat in de praktijk die twee gaven goed met elkaar vergelijkbaar zijn, omdat door beide gaven de Heer rechtstreeks geacht wordt te spreken. Maar de gave van profetie wordt het hoogste geacht, omdat gewoon in klare taal het woord van God rechtstreeks gesproken wordt. Terwijl in het spreken in tongen, weliswaar, als het echt spreken in tongen is, het woord God gesproken wordt, maar dan toch zodanig dat niemand het verstaat. En aangezien dat nauwelijks enig praktisch nut kan hebben, wordt dat beschouwd als een lagere gave. En in de praktijk, als u het mij vraagt, de laagste. Goed. Maar niettemin, men zou streven naar deze gaven. Meest dat gij moogt profeteren. Opmerkelijk is dat dus de gave van het apostelschap niet eens meer genoemd wordt. Dat kan ook moeilijk, omdat Paulus zichzelf wel als de laatste apostel beschouwt. En ik meen dat hij de term min of meer gebruikt, hangt er vanaf hoe je hem interpreteert, in 1 Korinthe 15. Want ik ben de minste van de apostelen, en men heeft ze vertaald met minste, omdat hij zegt, ik ben niet waardig een apostel genaamd te worden. Maar de term betekent feitelijk, ik ben de laatste, dan wel laagste van de apostelen. En bij andere gelegenheid zegt hij dat hij behoort tot de laatste apostelen. Letterlijk zo, ook in de vertaling. Het punt is namelijk dat deze apostelen gezonden zouden worden door de Heer Jezus persoonlijk. Ik heb dat eerder al uitgelegd, dus ik kom er dan maar niet meer op terug. En kennelijk gebeurde dat in deze dagen al niet meer. En dus de apostelen die er waren, behoorden tot een soort die met uitsterven bedreigd werd, laat ik het dan zo zeggen. Naar de mens gesproken dan. God gaf die gaven niet meer. Profetie, kennelijk nog wel. Dat kan trouwens ook moeilijk anders, want het schrijven van deze brief door de apostel Paulus is inderdaad een werk van profetie. Of de man zich dat nou bewust was of niet, dat is een ander verhaal. Maar in elk geval, we beschouwen de eerste Korinthebrief als het woord Gods. Dat is 100% geïnspireerd woord Gods. Dus hij was in ieder geval bezig met zijn gaven van profetie te praktiseren. En waar het dus nog zo was, zou het best kunnen dat God die gaven nog zou geven. En in die dagen was dat ongetwijfeld nog het geval. Gaan we van spreken in tongen ligt wat moeilijker, omdat die inderdaad maar een zeer beperkte betekenis had. Maar daar komen we nog op terug. De apostel zegt dus, jaag de geestelijke gaven aan zeker, maar meest dat gij moogt profeteren, vers 2, want die een taal spreekt, en de bedoeling is uiteraard een vreemde taal, een buitenlandse. Want die in vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar goden. Of in gewoon Nederlands, die spreekt niet tot de mensen, maar tot God. En dat kan hij eenvoudig beargumenteren. Hij zegt, er kan niet gesproken zijn tot mensen, die vreemde taal, want er is niemand die het verstaat. En hoewel je wellicht richt tot de aanwezige mensen, als niemand het verstaat, wordt het niet tot de mensen gesproken. Of althans, komt niet bij hen terecht. En dat heeft dus geen enkele zin. Doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Dat wil zeggen, degene die het doet, spreekt met de geest. Het is in ieder geval een werking van de geest, zo zonder meer, want het is een wondergave. En in de tweede plaats zegt hij, hij spreekt verborgenheden. Dat is wel aardig, want in hoofdstuk 13, vers 2, zegt hij, al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, zodat je maar weer ziet dat zowel via profetie als door het spreken in tongen verborgenheden gesproken worden. Niet in de zin van dat niemand ze verstaat, maar in de Bijbelse betekenis van de term, en dat is de enige echte uiteraard, Namelijk dat het gaat om dingen die in het Oude Testament verborgen waren en die nu in deze nieuwtestamentische tijd geopenbaard zouden worden. Daartoe, maar dat heb ik er straks al gezegd, daartoe was het deze nieuwtestamentische gave van profetie. Het voegt niet echt, niet fundamenteel iets toe aan het woord van God, maar het vervult het woord Gods. En de uitdrukking ontleen ik dan nu even voor het gemak aan Colossense 1, dacht ik. Waar apostel Paulus zegt in vers 25 dat hij dienaar is geworden van de gemeente, het lichaam van Christus, naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Om het woord Gods dus te vullen. Dat wil zeggen, het woord Gods is er al. En daarmee moet men gewoon denken aan de oudtestamentische Bijbelboeken. Maar als er staat dat hij dat woord God zou vervullen, heeft het kennelijk de betekenis dat hij de volledige strekking van dat profetisch woord zou openbaren. Met andere woorden, de cryptische geheime verborgen uitspraken van het Oude Testament worden door hem in klare taal gewoon toegelicht. En als voorbeeld mogen dienen, bijvoorbeeld die ene uitspraak uit Psalm 110... Over gij zet priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Als je alleen het Oude Testament hebt, heb je geen flauw idee wat het betekent. Maar de nieuwtestamentische profeten, en ik bedoel dus gewoon de nieuwtestamentische Bijbelboeken, verklaren ons wat het betekent. En als wij alleen het Oude Testament hadden, zouden we geen flauw idee van gehad hebben wat feitelijk de betekenis was van de tabernakel, dan wel de tempel. Maar we krijgen nieuwtestamentische profeten die ons daar een verklaring van geven en zeggen wat het betekent. Toch? Of we hebben visioenen in het Oude Testament, bijvoorbeeld van de Heere gezeten op een hoge en verheven troon en de serafs waren om hem heen. En je zou geen idee hebben wat het betekent. Sommigen nog niet, omdat zij de nieuwtestamentische profetieën niet raadplegen. En denken dus dat in de hemel een troon staat waarop de Heer zal zitten, letterlijk. Je zal maar arrest hebben, hè? En niet van je stoel af mogen komen. Maar dat er in de hemel een letterlijke troon staat, hoog, je zal maar hoogtevrees hebben. En dat om de troon dan serafs fladderen met 6 vleugels enzovoorts. Waarvan wij eigenlijk geen idee hebben hoe ze eruit zien, maar dat zullen we dan in de toekomst wellicht nog zien. Dat is zo de gebruikelijke gang van zaken, dat denkt men erover. Ik heb er zelfs tekeningen van gezien over hoe het heelal in elkaar zou zitten. En dan staat in het midden een troon en er vliegen dan de serafs omheen. Want er staat in Jesaja 6. Maar de nieuwtestamentische profeten vertellen ons gewoon wat het voorstelt. Waar we geen idee van gehad zouden hebben. Maar het is een uitbeelding. Een symbolische voorstelling van de positie van Christus in onze tegenwoordige tijd. Zegt Johannes. In zowel het Johannes Evangelie als in de openbaring van Johannes. Nou, enzovoorts. Zo zijn er veel meer van die schriftplaatsen, maar ik laat het maar verder voor wat het is. Wat dus een nieuwtestamentische profetie doet, is deze verborgenheden in, dan wel uit, het Oude Testament openbaren. Want u weet, een verborgenheid is een ding dat er is, maar er ligt een bedekking over. En de nieuwtestamentische profetie heeft niet tot doel dat ding voor te brengen of zo, maar slechts om de bedekking die erover ligt weg te nemen. Vandaar dat het toch een belangrijk verschil is tussen nieuwtestamentische en oudtestamentische profetie. Nieuwtestamentische profetie zou dus eigenlijk niet mogelijk zijn als er niet eerst oudtestamentische profetie geweest was. Heb je dat nog? Goed. Ja, het is een wat abstracte uiteenzetting, maar ja, anders dan moet ik voorbeelden gaan geven en nog veel meer. En dan, ja, dan wordt het zo'n ingewikkeld verhaal, hè? Goed. Maar er staat hier dus niet alleen van de profeet dat hij verborgenheden openbaart, in 13 vers 2, maar in 14 vers 2, daar staat het iemand die in tongen spreekt, precies hetzelfde doet. Alleen het woord openbaren is in dat verband niet op zijn plaats, want het blijft nog steeds verborgen. Want het wordt gesproken in een andere taal en dan blijft er dus nog een bedekking over liggen. Niemand verstaat het, zeggen de volgende versen. Of zegt hetzelfde vers trouwens. Hij spreekt niet tot de mensen, maar tot God, want niemand verstaat het. Doch met de geest spreekt hij inderdaad. Hij spreekt verborgenheden, dat is waar, dat is heel interessant. Maar als bij niemand terechtkomt, heeft het geen enkele zin. Aan de andere kant, vers 3, die profeteert, spreekt tot de mensen. En hij spreekt tot de mensen. Stichting, vermaning en vertroosting. Waarbij stichting slaat op de opbouw van de gemeente. Want stichting is opbouw. Het is volstrekt hetzelfde woord. Het is opbouwend. De opbouw van het huis. Die geestelijke tempel uit 1 Korinthe 3, weet u nog. En vermaning en vertroosting. Beide begrippen hebben van doen met bemoediging. Aansporing. Zelfs met hulp enzovoorts. Nou goed. Maar dat is het doel van profetie. En daarna staat er vers 14. Die een taal spreekt, die sticht zichzelf. Dat is nog erg positief gezegd. Want men zou kunnen zeggen, die een vreemde taal spreekt, die sticht hooguit zichzelf. Eenvoudig omdat hij doet wat hij zou moeten doen, omdat hij nou eenmaal deze capaciteit ontvangen heeft. En hij zou het dus moeten doen. Het is de bedoeling dat er in tongen gesproken wordt. In ieder geval, ik moet het in de verleden tijd zeggen eigenlijk. Het was in elk geval de bedoeling. Maar zegt de apostel, het is niet tot stichting en vermaning en vertroosting. Dat geldt wel voor profetie, maar niet voor het spreken in tongen. Eenvoudig omdat niemand het verstaat. Maar die profiteert, die sticht, die bouwt de gemeente op. En u weet, de geestelijke gaven zijn er tot opbouw van de gemeente. Maar dit is nou net een geestelijke gave die in de praktijk niet tot opbouw van de gemeente als zodanig bijdraagt. Je hoort er wel bij, net aan de periferie heet zoiets, hè, aan de rand. Het hoort er nog net even bij, maar een nuttig in de zin van opbouwende functie heeft hij niet. En is dus van zeer beperkte aard. Waarna de apostel zegt, ik wil wel dat gij alle in vreemde talen spreekt. Want ja, het gaat dan toch om iets wat men van God heeft ontvangen. Maar zegt hij, meer wil ik dat gij profeteert. Want die profeteert is meerder dan die talen spreekt. En daarna trek je de vergelijking recht en zegt, nou ja, tenzij dan dat hij het uitleggen opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. Want als de spraak in deze vreemde taal daarna vertaald wordt, dan na de vertaling staat het inderdaad op hetzelfde niveau weer als het profeteren. Het is namelijk in beginsel hetzelfde, het spreken van verborgenheden. Dat mogen duidelijk zijn hieruit, hè. Maar goed. En nu, broeders, indien ik tot u kwam en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in lering. Let op dat die termen allemaal ook gebruikt werden in een soort van opsomming in hoofdstuk 12 van de zogeheten geestelijke gaven. Dus daar rechtstreeks mee van doen. Maar hij zegt, wat nuttigheid zou ik hebben als ik dat alleen deed, of slechts deed, in een vreemde taal. Dat verstaat niemand en het heeft dus geen enkele zin, volstrekt nutteloos. En daarna gaat hij op een nog lager niveau verder. Dat moet hij wel, want hij spreekt natuurlijk tot diegenen die zo trots waren op wat ze konden. Ze konden in vreemde talen spreken. Dat verstond weliswaar niemand, dus nutten van ontgaat je. Maar hij wil ze dat afleren. En het zal toen wel geweest zijn in de dagen van de Korintiërs, als dat het ook in onze dagen is. De mensen die menen in tongen te kunnen spreken, die zijn daar over het algemeen zeer trots op. Niet iedereen natuurlijk, maar in het algemeen wel. Men vindt het heel wat, want God spreekt dan rechtstreeks door hen. Dat ze zelf niet begrijpen wat ze zeggen en dat een ander het ook niet begrijpt, ja, dat doet daar natuurlijk wel erg veel afbreuk aan. Eigenlijk voor 100%, want wat voor zin heeft het? Waarna de apostel zegt, zelfs ook de levenloze dingen die geluid geven. En dan heeft hij het nog over muziekinstrumenten. Ja, want je kunt natuurlijk ook een kopje op de grondstuk laten vallen, bedoel ik. Maar dat brengt ook geluid voort, hè. Maar hij heeft het dan nog over instrumenten die geacht worden geluid voor te brengen. Maar daarvan zegt hij, als ze geen onderscheid met hun klank geven, hoe zal bekend worden hetgeen op de fluit of op de citer gespeeld wordt. Dat wil zeggen, ze moeten onderscheidende tonen produceren die in relatie tot elkaar staan en die daardoor iets zeggen, iets overdragen. Hoe vaag het dan ook is, want muziek is natuurlijk een zeer abstracte aangelegenheid. Maar dat moet er nou eenmaal zijn, dat is een belangrijke zaak. En als de bezuin een onzeker geluid geeft, want bezuinen hebben de neiging om dat te doen, Ja, die zijn nogal moeilijk te bespelen namelijk. Maar indien de bezuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de krijg bereiden? Stel je voor dat de trompetter van dienst het zijn voor Valaan moet blazen en het komt er niet goed uit en het begint te lijken op de tap toe, om maar eens wat te noemen. Hè? Dan gaat iedereen naar bed in plaats van, nou ja, zoiets. Want bezuin wordt geacht een boodschap door te geven in militaire dienst in elk geval. En ik kan het weten, want ik was trompetter ooit. Maar vooruit, dat is lang geleden hoor. Waarna de apostel zegt, alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke reden geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. En ik hoop niet dat je het verschijnsel kent, maar ik heb het wel eens vastgesteld. Mensen die uitgebreid spreken, maar je hebt geen flauw idee waar ze het over hebben, al schijnt het Nederlands te zijn. En al kun je de zinnen waarschijnlijk goed spellen en zelfs redenkundig ontleden, dan is nog maar de vraag of je begrijpt wat er gezegd wordt. In dat geval vraag ik me trouwens af of degene die spreekt zelf wel weet wat hij zegt. Dat is meestal dan namelijk ook niet het geval. Maar dat even terzijde. Maar de bedoeling van taal en van spraak is inderdaad dat een duidelijke reden wordt doorgegeven. Iets zinnigs. Dat op het woord zin. Een zin is een regel maar uit de taal, maar een zin is ook de betekenis van iets. Hè? Daar gebruiken wij hetzelfde woord voor. Als iets dus onzinnig is, dan is het eigenlijk ook geen taal meer. Daar komt het ongeveer op neer. En in ieder geval is het dan geen communicatie meer. En wat de apostel heeft tegen het spreken in tongen in de gemeente, is dat het alleen tijd kost, maar dat het verder tot niks dient. Omdat toch niemand het verstaat. Waarna wij uiteraard, en dan schiet ik even wat verder door in dit schriftgedeelte, komen later wel weer eens op terug, maar waarna we komen bij de eenvoudige vraag, waartoe dan het spreken in tongen diende. Degene die spreken in tongen tot in onze dagen claimen, die zeggen nou, daarmee iemand die in tongen spreekt, die sticht zichzelf. Er staat hier. Er staat in vers 4. Waarna de vraag is, hoe dan? En daar heb ik nog nooit een antwoord op gekregen. Hoe dat dan werkt. Daar krijg je ook niet een antwoord op. En de reden daarvoor is duidelijk genoeg. Degene die nu zeggen in tongen te spreken, weten absoluut niet wat ze zeggen. Het schijnt ook niet de bedoeling te zijn. En dus worden ze niet doorgebouwd. En ik ben van mening dat degene die toen in tongen spraken, wel degelijk wisten wat ze zeiden. Maar ze waren de enige, want de toehoorders wisten het niet. Hebben die ook nog? Dus echt spreken in tongen, daarmee sticht men zichzelf, omdat men rechtstreeks van God woorden spreekt die men zelf begrijpt. Alleen de toehoorders niet. En dus, men sticht zichzelf. Maar het punt is dat men daartoe niet als gelovigen samenkomt. En dus zegt de apostel, net als in verband met de maaltijd gebruiken, als je honger hebt, dan moet je thuis eten. Maar dat was nog een hoofdstuk eerder, dat was hoofdstuk 11. En als je dan zo nodig in tongen moet spreken, liever niet in de gemeente, want daar in de gemeente heeft het geen enkele zin. Waarom niet? Omdat het spreken in tongen een teken is voor ongelovigen. En een gemeentelijke bijeenkomst wordt een bijeenkomst geacht te zijn van gelovigen. En voor hen is het teken van spreken in tongen niet bestemd. Begrijp je me goed? Gelovigen, sommige gelovigen althans, hadden wel eens verantwoordelijkheid om af en toe dat teken te geven. Maar niet aan gelovigen, maar aan ongelovigen. En dus gaat het om een activiteit die buiten de gemeente, waar dan ook, maar die buiten de gemeente zou plaatsvinden. Verder heet het een teken. Dat staat namelijk in vers 21. Vanaf vers 21. Waar de apostel een verklaring geeft van het spreken in tongen op grond van het Oude Testament. En dat is nou weer zo aardig. Want dat betekent dat hij zelf hier zijn gave van profetie demonstreert. Namelijk, hij neemt een Oude Testamentische schriftplaats en zegt wat er de betekenis van is. die wij anders niet zouden kennen. Geïnspireerd en wel zegt hij wat Jesaja 28, wat is het, vers 11, betekent. Namelijk, hij zegt, in de wet is geschreven, maar het was Jesaja, die wordt de term wet dus kennelijk gebruikt voor heel het Oude Testament. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, tot dit volk, welk volk? Nou, niet de gemeente, maar Israël. En dus niet een gelovig volk, maar een ongelovig volk, dat blijkt, want het staat er meteen achter. Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo, en dus ook daardoor, ook door die andere talen en andere lippen, ook daardoor zullen zij mij niet horen, zegt de Heer. En dat is een... En dan wordt er aan toegevoegd, vers 22, als conclusie. Dus, zo dan, specifiek gezegd door de Corinthiërs, de talen, dat wil zeggen, het spreken in tongen, de talen zijn tot teken niet voor degenen die geloven, en dus hoort het in de gemeente niet thuis, niet in een gemeentelijke bijeenkomst althans, maar het is een teken voor de ongelovigen. En dat is precies het verschil met de gave van profetie. Want daar was staat, de profetie is een teken niet voor de ongelovigen, maar voor degenen die geloven. Nou. Dat spreken in andere talen namelijk, wordt door de apostel Paulus ontleend aan Jesaja hoofdstuk 11. Ik zoek het dan toch maar meteen op. Jesaja 28, zeg ik het goed? Jesaja 28. Vers 11, ja, ik zei het verkeerd natuurlijk. Waar een oordeel over Israël wordt aangekondigd, althans over de ongelovigen uit Israël. En dan staat in vers 5 van Jesaja 28. Te dien dagen zal de Heere der Heerscharen, hetgeen een merkwaardige titel is, want de term Heere der Heerscharen wordt gebruikt om de Heere, Jehovah namelijk, in verband te brengen met de heidense volkeren. Jehovah Zebaoth wil zeggen, Jehovah, niet de God van Israël, maar de God der heidenen. De Heere der Heerscharen. Dus die titel is in hoge mate het antwoord op de vraag, is God een God der Joden alleen of ook der heidenen? En het antwoord is nee, ook der heidenen. Want hij heet Heere der Heerscharen. Zodat de Heer hier genoemd wordt in verband met de heidenen. Te dien dagen zal de Heere der Heerscharen tot heerlijke kroon en tot sierlijke krans zijn voor de overgeblevenen zijns volks. Voor het overblijfsel. En uit de voorgaande hoofdstukken moet gebleken zijn dat het dan gaat om een gelovig overblijfsel uit Israël. Er zouden dus dagen komen dat de Heere, die ook God der heidenen is, tot kroon en tot sierlijke krans, en krans is ook gewoon kroon, hè, andere woorden voor, zal zijn voor het overblijfsel van zijn volk. En aan de andere kant, de Heere der Heerscharen zal zijn tot geest des oordeels voor degene die ten oordeel zit, en tot een sterkte degene die de strijd afkeren tot de poort toe. En ook dwalen deze van de wijn en zij dolen van de sterke drank. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Ze zijn verslonden van de wijn. Zij zijn stomdronken, dus. Ja. Zij dolen van de sterke drank. Zij dwalen in het gezicht, in het visioen namelijk. Ze begrijpen van de visioenen niks. Zij waggelen in het gericht, waarbij gericht gewoon staat voor het woord Gods en de toepassing daarvan. Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats is. Geen plaats namelijk voor de kennis van het woord Gods. Vers 9. Aan wie zou hij dan de kennis leren? En aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? En dan ben je toch terug in die gaven van 1 Korinthe 12 en 13. Kennen, profetie. Maar voor wie is dat? Aan wie zou de Heer die kennis bekendmaken? Aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Dat is ook leuk, als je het mij vraagt. Het gehoorde is gewoon de oud-testamentische bijbelboeken. En te verstaan geven is wat de nieuw-testamentische profeten en dus bijbelboeken zouden doen. Heb je dat nog? Het gehoorde, je hebt wel gehoord wat er gezegd is, maar wat is de betekenis? Nou, dat is wat nieuwtestamentische profeten zouden doen. Hè? Maar goed, aan wie zal de Heer het allemaal geven? Aan de gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten. Dat betekent gewoon aan degenen die nog melk van noden hebben en niet vaste spijs. En zo komen we ook terug in 1 Korinthe 3, dus de eerste verse. En dan zegt hij, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Kortom, hij beschrijft, de profeet beschrijft hier, de positie van het Joodse volk, wat steeds zwaarder onder de wet komt te zitten en daar ook aan vasthoudt. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Ik weet niet hoe je dat beter kunt zeggen dan zo. Ik kan het ook beter niet proberen uit te leggen, want het heeft geen zin. Hè? Dit is duidelijk genoeg, hè? Dat volk wat leeft onder de wet wil geen kennis ontvangen. Wil het gehoorde niet verstaan. Dat is in onze dagen ook zo. Degenen die onder de wet leven hebben geen belang bij kennis van het woord God. Nou goed. En dan staat er, vers 11, daarom, om die reden, omdat men liever ethiek bedrijft, om het woord wet nou maar even buiten beschouwing te laten, en om de uitspraak dus eigenlijk ook een beetje op het zogeheten christendom van toepassing te brengen. Omdat men liever onder wet leeft en ethiek bedrijft, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Paulus zegt nog gewoon andere lippen in 1 Korinthe 14 vers 21 als hij dit vers aanhaalt. Maar hier in Jesaja staat gewoon belachelijke lippen. Want het is namelijk een bespottelijke aangelegenheid waar het hier over gaat. Want spreken in tongen is een bespottelijke aangelegenheid. Nee, dat is gewoon zo. En in ieder geval in de oren van degene voor wie het alleen maar gaat om gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, et cetera. Want de strekking van deze uitspraak is strekt zeer ver. Namelijk, het idee is dat God Israël verkoren heeft tot koninklijk priesterdom, tot volk waarvan God zich zou bedienen om zijn woord bekend te maken aan de volkeren. En het woord kwam tot Israël in het Hebreeuws en zou ook in het Hebreeuws dan wel vanuit het Hebreeuws en in elk geval door Hebreeën, ik bedoel gewoon Israëlieten, bekendgemaakt worden aan lieden van andere talen. Waarbij je moet bedenken dat na Bijbelse, maar ook na klassieke maatstaven, andere talen bovendien ook inhoudt, andere culturen, andere leefwijzen enzovoorts. En dus andere talen is in hoge mate synoniem met andere volken. U weet wel. Volken, scharen, natieën en tongen. Talen. Andere taal, ander volk, andere cultuur enzovoorts. Het punt is dat God Israël verkoren had tot koninklijk priesterdom. En dus aan Israël zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat citeer ik dus rechtstreeks uit Romeinen hoofdstuk 3, als ik me niet vergis. En dus als ooit een keer tot Israël gepredikt wordt, dan is dat al vreemd, want Israël zelf zou degene zijn die predikt aan de heidenen. Maar als dan tot Israël gepredikt wordt, is dat al vreemd. En het is nog vreemder als het gebeurt door lieden van andere talen. En dus ook in andere talen en zelfs vanuit andere culturen. Want het is de omgekeerde wereld. En naar Israëlitische dan wel Joodse begrippen volstrekt bespottelijk. En dus is het ook inderdaad zo dat als wij heidenen in een van onze talen, en in elk geval vanuit onze veronderstelde cultuur, en zelfs eventueel christelijke cultuur, het evangelie prediken aan de Jood, dan wordt dat nou eenmaal beschouwd als belachelijk. En de Jood beschouwt het ook als belachelijk en bespottelijk en aanmatigend enzovoorts. Wij maken ons belachelijk door dat te doen. Niettemin, het is correct om dat te doen. En het is volstrekt bijbels. En dat men dat niet accepteert, ja, dat zal in het algemeen zo zijn. Dat staat er ook, want Paulus' commentaar op deze uitspraak uit Jesaja 28 was, en ook al zo zullen ze mij niet horen, spreekt de Heer. Waarmee de apostel dus de strekking van dit gedeelte uit Jesaja even kort samenvat. Want het idee is, en dan zeg ik het één keer heel kort, want ik moet nodig ophouden omdat het alweer de hoogste tijd is. Maar het idee is namelijk dat deze uitspraak uit Jesaja 28. Als wij nooit 1 Korinthe 14 vers 21 hadden gelezen, dan wel Handelingen 2. Deze uitspraak uit Jesaja 28 over, hij zal door liederen van andere lippen, door andere tong tot het volk spreken. Wij zouden er geen enkele moeite mee gehad hebben met betekenis daarvan. Want we zouden zonder meer hebben vastgesteld dat het de beschrijving is van de situatie in onze bedeling. Waarin het Joodse volk ongelovig is, maar waarin wel degelijk anderen mensen, en eigenlijk ook een ander volk, wel degelijk tot geloof gekomen is, zodat de situatie is omgedraaid. De wilde olijftakken hebben de functie van de tammen overgenomen. Dan zit ik ineens in Romeinen 11. Kortom, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. De plaats van het priesterschap namelijk, de priesterlijke positie, niet meer dan dat, ook niet minder natuurlijk. Want in onze dagen zou het evangelie door heidenen, namelijk door de gemeente, zou het evangelie door heidenen, het woord God zou door heidenen, door lieden van belachelijke lippen gepredikt worden aan dit Joodse volk wat vasthoudt aan de wet. En ik ken maar één volk wat als volk vasthoudt aan de wet, en dat is het Joodse. Dus het kan niet missen. Zodat deze uitspraak uit Jesaja 28 vers 11 over, hij zal door belachelijke lippen door een andere tong tot dit volk spreken, gewoon een uitspraak is over de prediking van het evangelie onder de Joden in onze dagen. En wel te verstaan door heidenen. Waarbij heidenen dus in die priestelijke positie staan en de Joden zelf niet. En dat een omgekeerde wereld is, dat is waar. En dat reden is tot hilariteit. Ja, als de dingen andersom blijken te zijn, dat is reden tot hilariteit. Lachen dus, hè? Precies. En het aardige is nu, en dan worden het ook maar twee zinnen, vrees ik. Maar het aardige is nu, dat waar nou eenmaal alle profetieën vervuld moesten zijn, die zouden moeten voorafgaan aan de komst van de Messias, werd dus ook deze profetie even in hoog tempo, en eigenlijk in een paar dagen en wellicht in een paar jaar, vervuld. En dus werd op de Pinksterdag het evangelie, de wonderen daden Gods, gepredikt in een andere taal, die weliswaar niemand verstond, behalve dan degene die toevallig uit het buitenland aanwezig waren. En die zeiden, wij horen en spreken de wonderen daden Gods verkondigen. Zodat als daarna de Joden zouden zeggen, nou eerst, voordat de Messias komt, moet eerst nog die profetie van Jesaja vervuld worden. Dat hij door belachelijke lippen tot ons zou spreken en wij ook niet zouden horen enzovoorts. Daar zouden de discipelen, en met Petrus voorop, en zeker Paulus, zouden dan gezegd hebben, nee, die profetie is vervuld hier en nu op den Pinksterdag. Maar dat een geforceerde vervulling is van een profetie, omdat dat nou eenmaal noodzakelijk was, vond dat ook inderdaad gedurende die generatie zo plaats. En moeilijker is het niet, maar het betekent wel dat vanaf het moment dat officieel bekendgemaakt was, luister wat ik zeg, vanaf het moment dat officieel bekendgemaakt was dat de tamme takken van de olijfboom waren afgesneden en de wilde takken op de tamme olijfboom waren geënt. Vanaf het officieel bekendgemaakt werd dat de gemeente uit de heidenen beschouwd moet worden als dat priesterlijke volk, als die pilaar en vastigheid der waarheid. Vanaf dat moment had de gave van spreken in tongen dus absoluut, maar ook absoluut geen enkele zin meer. Niet alleen geen praktisch nut, want het had het al nooit, maar ook niet meer als teken. Want vanaf dat moment waren het officieel heidenen die het evangelie predikten aan de Joden. En bovendien, Paulus zelf was een heiden en hij predikte het evangelie bij voorkeur aan de Joden. En om nog een vervulling van dezelfde profetie te geven, los van onze eventuele evangelisatieactiviteiten, heel het Nieuwe Testament, wel degelijk woord Gods, is geschreven in het Grieks.
Kun je dat zeggen dat Paulus een heiden is?
Ik moet het wel zeggen, want hij noemt zichzelf zo.
Ja, maar ik bedoel, hij was toch uit het Joodse volk.
Hij had twee opties, maar het probleem, het punt bij de apostel Paulus is dat hij als apostel niet een Jood was, maar een heiden. sorry, maar daarvan kun je dus zeggen, joh, daar begrijp ik niks van. Dan houdt het gauw op, maar als de apostel zich noemt apostel der heidenen, laat ik het dan zo zeggen. Als hij zich zo noemt, dan blijkt uit de context dat hij niet zegt een apostel die het evangelie predikt aan de heidenen. Maar hij zegt, ik ben een apostel der heidenen die het evangelie predikt aan de joden. Men lezen Romeinen 11, want dan zeg je dat gewoon. Dan zegt hij, voor zover ik de heiden apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk om enige uit mijn vlees. En daarmee bedoelt hij de joden. Tot jaloersheid te verwekken of enige uit hen te behouden of iets dergelijks. Maar hij beschouwt zich wel degelijk als heiden die het evangelie predikt aan de joden. In Efeze doet hij dat ook, want daar zegt hij dat hem de genade is gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnatuurlijke rijkdom van Christus. En onder de heidenen betekent uitdrukkelijk niet aan de heidenen, maar het betekent als een van de heidenen. Te midden van, als deel uitmakend van de heidenen. En dus het is de heiden, Paulus, die het evangelie predikt aan de joden. En als er dus al iemand deze profetie van Jesaja 28 vervult, dan is het Paulus zelf.
Ja, dit omdat hij dus alles wat hij kende als vuilnis en drek achter.
Precies. Dat...
Als zodanig kom je dan terecht.
Ja, de andere kant van het verhaal is dat hij Jood was. Dat is in hoge mate trouwens een, niet zozeer een kwestie van afstamming, hoewel het dat was, maar in de eerste plaats een van godsdienst. Maar wat Paulus juist zegt, is juist dat hij alles wat daartoe behoorde, schade en drek heeft geacht. Bovendien, hij begon zijn bediening dan ook inderdaad niet uit Jeruzalem, zoals de overige apostelen of discipelen. Hij zegt het ook met grote nadruk. Hij begon zijn bediening, zijn loopbaan als kind van God, in elk geval in Damascus. Dat was ongetwijfeld ook de bedoeling, omdat het opgesloten ligt in de Oud-Testamentische profetie. En bovendien, vanuit Damascus zou hij zich voorbereiden op zijn specifieke loopbaan als apostel. En ook dat deed hij niet in Jeruzalem. En niet onder de apostelen. Integendeel, dan ging terug naar Tarsus. En vandaar het ging hij op zendingsreis. Ja, in heidense landen, maar waar ging hij naartoe? Overal waar hij kwam, naar de synagoge. Nou, dat bedoel ik nou maar. Hij was niet de Jood die het evangelie bracht aan de heidenen. Hij was de heiden die het evangelie bracht aan de Joden. Maar al, dit zijn van die vooroordelen. Altijd. Zo van, hij was toch een Jood? Ja. En hij ging toch naar de heidenen? Ja, hij ging ook naar de heidenen. Ja, leuk bedacht. Een leuke theorie. Maar de vraag is in hoeverre de Bijbel daar wat over te zeggen heeft. En de Bijbel stelt het volstrekt andersom voor. Hij was een Jood, dat is waar. Hij ging naar de heidenen, dat is ook waar. Maar wat de apostel zelf vaststelt, is dat hij in de eerste plaats ging naar Joden. Steeds opnieuw, de geschiedenis bevestigt het ook en hij zegt het ook meerdere malen. Hij ging specifiek naar Joden, maar hij beschouwt zich als een apostel der heidenen. Dat wil zeggen afkomstig uit de heidenen. En anders kan ik er ook niet van maken, maar Paulus is dan ook een prachtige verpersoonlijking feitelijk van de hele gemeente als zodanig. Gemeente uit de heidenen. En als we dan als gemeente uit de heidenen een priesterlijke verantwoordelijkheid hebben en dus het woord God zouden bekendmaken, aan wie zouden we dat dan dus het eerst bekendmaken? Aan de Joden dus. Vanzelfsprekend. En dat is wat de apostel doet. Dat is een grote verantwoordelijkheid. En, maar goed, dat is nou verder buiten de orde. Maar dat is de belangrijke waarheid die feitelijk in Romeinen 11 ook uitdrukkelijk onder woorden gebracht wordt. En die zelfs van allergrootste belang is voor het terecht verstaan van al die drie hoofdstukken daar. Romeinen 9 tot en met 11. Paulus is niet degene die als Jood het evangelie naar de heidenen bracht. Dat was namelijk niet Paulus. Dat was Petrus. Petrus bracht het evangelie als Jood naar de heidenen. Hij zegt dat ook zelf. We vinden de geschiedenis daaromtrent ook uitgebreid vermeld. Tot drie keer toe, tot vervelens toe. Ik raak altijd in de problemen als ik in die hoofdstukken van Handelingen terechtkom. En ik moet ze uiteenzetten. Want er komt steeds hetzelfde verhaal uitgebreid voorbij. Tot vervelens toe. En vindt dan zijn afsluiting min of meer in Handelingen 15. als de apostel. In het bijzijn van alle andere apostelen, inclusief. En in de eerste plaats de apostel Paulus zegt: mannen, broeders, gij weet dat God van overlang mij verkoren heeft, omdat de heidenen uit mijn mond het woord God zouden horen en geloven. En zo was het ook. Maar Paulus en Peter zaten niet op één stoel, zoals u weet. Nou ja, dat dacht Peters in ieder geval. Ja, dat zo was. Er was namelijk wat verschil tussen die beiden, maar het verschil was inderdaad een specifieke bediening. Namelijk Peters was de Jood die het evangelie naar de heidenen bracht. Maar Paulus was een hele generatie verder als het ware, of later. Hij was degene die als heiden het evangelie bracht aan de Joden, inclusief aan Peters. Want Paulus was degene die notabene Peters nog terecht wees. Om maar te zwijgen, maar nou ben ik helemaal buiten de orde, om nog maar te zwijgen over al die andere Joodse evangelisten, zendelingen, misschien apostelen of hoe je ze maar noemen moet, die hier naar Gallië kwamen, naar West-Europa namelijk, en die allemaal gecorrigeerd worden door de apostel Paulus, die een brief stuurt aan de gelovigen en zegt: ja, nou ben je een kind van God, dat is allemaal waar, maar je moet je niet onder de wet laten plaatsen door al die Joodse zendelingen die jullie het evangelie gebracht hebben. De brief aan Gallië. Aan Galatië dus. Of weet u nou niet waar ik het over heb? Over al die Joodse zendelingen die hier in Europa kwamen. Weet u wel. Maar allemaal Joden. Lazarus. Maria, Martha. Zacchaeus, die jongeling van Nain. De blindgeborene. De rijke jongeling aangenoemd, weet ik veel. En nog zo wat van die lui. Ze kwamen allemaal hier naar Europa toe, maar het waren Joden die het evangelie kwamen brengen hier in Gallië. Dus de kans was groot dat die Galliërs meteen ook gebracht zouden worden onder de Joodse levenswijze. En Paulus stuurt er een brief achteraan aan al die gelovigen in Gallië, dan wel Galatië. En ze denken om, nee, niet onder de wet, maar in vrijheid. En Paulus kondigde aan dat zodra hij uit Rome zou weg kunnen, in Rome geweest zou zijn, in de praktijk zou dat blijken te zijn, zodra hij uit zijn gevangenis zou ontslagen worden, zou hij inderdaad deze kant op komen, om inderdaad het een en ander aan correctiewerk te verrichten. Begrijp je wel? Want hij was uit de heidenen. Hij kwam niet met een Joodse achtergrond, en voor zover hij die had, want die had hij wel, had hij die weggegooid. Nou, dat is het verhaal. Nou goed, maar dat is natuurlijk een zijlijn. In elk geval, de uitspraak in Jesaja 28 over: ik zal door lieden van belachelijk lippen of door andere taal of talen tot dit volk spreken. Dat is in de eerste plaats de uitspraak over het Nieuwe Testament dat in het Grieks geschreven is in plaats van het Hebreeuws. Dat is precies de reden waarom de Joden het niet pikken. Nou ja, niet de reden natuurlijk, hè. Maar dat is een voor hen een heel sterk argument voor henzelf en voor hun eigen geweten. Het is in het Grieks, dus blieven wij het niet. Vandaar dat wij de truc hebben uitgevonden om het terug te vertalen naar het Hebreeuws in de hoop dat ze het dan wel aanvaarden. En je ziet dat zelfs daar vraagtekens bij gezet zouden moeten worden. Of dat wel terecht is. Ik vind van wel, maar om slechts één reden. Dat is dat Hebreeuws tegenwoordig doorgaat voor de Joodse omgangstaal. Voor de omgangstaal in Israël. En waarom zou je de Bijbel niet vertalen in de omgangstaal, ook als het Hebreeuws is? Dan zeg ik, oké. Maar neem niet weg dat het Nieuwe Testament per definitie Grieks is, omdat de zaligheid en daarmee de verantwoordelijkheid daarvoor inderdaad aan de heidenen gezonden is, zodat vanuit de heidenen, en dus in het Grieks, het evangelie zou gepredikt worden aan de Joden. En dat is ongetwijfeld wat in onze bedeling ook officieel gebeurt. Maar het spreken in tongen was daar een voorvervulling van, een soort toepassing vooraf. Ik zeg altijd een geforceerde toepassing van deze oud-testamentische profetie. En waar die eenmaal gefunctioneerd heeft, kan die meteen weer ophouden. En bovendien, waar de echte vervulling van en dus definitieve vervulling van deze profetie heeft plaatsgevonden en plaatsvindt, is het teken daarvan uiteraard niet meer nodig. En dat is precies dezelfde reden als waarom nu niet op demonstratieve wijze gevangenissen worden geopend, ogen worden geopend, oren worden geopend, lammen worden genezen, doden worden opgewekt enzovoorts. Want dat zijn allemaal tekenen Maar die tekenen worden in onze dagen vervuld. Ze zijn stuk voor stuk tekenen van het tot stand komen van de gemeente uit de heidenen. En waar dat inmiddels gebeurt, is het teken ervan inderdaad volstrekt overbodig.
Dat spreekt de heer wel Paulus aan, als hij hem aanlast van Damascus in het Hebreeuws, Paulus.
Jawel, maar daar gaat het nou juist om. Hij was Hebreeuws en Joods. En dus zegt de heer, wat vervolgt gij mij? Met andere woorden, vanuit die positie staat hij precies aan de verkeerde kant. En doet precies het tegenovergestelde van wat hij zou moeten doen. En dat is ook de reden waarom hij het vervolgens weggooit. En dat was ook ongetwijfeld de bedoeling. Want wat in de schrift als zodanig uitdrukkelijk naar voren komt, is dat de apostel hoegenaamd geen contact heeft gehad met de gelovigen in Jeruzalem, met de Joodse gemeente, met de Joodse apostelen enzovoorts. En dat heel zijn bediening volstrekt daar buitenom tot stand is gekomen. En later vond toen de confrontatie plaats in Handelingen 15. Maar het is de apostel zelf die daar grote nadruk op legt. Maar het is de basis van zijn uiteenzetting over de tegenwoordige positie van de gemeente. Namelijk een gemeente uit de heidenen die wel degelijk wat de priesterlijke verantwoordelijkheid betreft in de plaats is gesteld van Israël. Dat heeft niks te maken met de vraag wie er behouden wordt of iets dergelijks, of wie er in de hemel komt of zoiets. Maar het heeft wel te maken met deze verantwoordelijkheid om het woord van God te bewaren en bekend te maken. En een volk uit de heidenen neemt nu de plaats in van het Joodse volk. En Paulus is daar de grote voorman van en ook het grote voorbeeld daarvan. De heiden, Saulus van Tarsen, die het evangelie predikt aan de Joden en die ook inderdaad regelmatig een beroep doet op zijn heidense positie, zijn Romeins staatsburgerschap en ik zeg maar zo, dat is een heel aardige. Tot slot, eens in dan, waar de apostel de volle gemeentelijke waarheid uiteenzet, met name in zijn gevangenisbrieven, want zo zit het eigenlijk, kon hij dat slechts doen als Romeins staatsburger, want als hij geen Romeins staatsburger geweest was, zou hij nooit in de gevangenis gezeten hebben. En dat is ook wat Paulus zegt. De enige reden waarom hij in Rome gevangen zat, was dat hij Romeins staatsburger was. Want als hij dat niet was geweest, had hij zich niet kunnen beroepen op de keizer. En als hij zich niet beroepen had op de keizer, zouden ze hem vrijgelaten hebben. Staat allemaal in Handelingen. Zodat hij als Romein in een Romeinse gevangenis in Rome zat, als gevangene van de Romeinse keizer. En in die positie schrijft hij deze brieven. En voor zover hij deze specifiek gemeentelijke waarheid uiteenzet in de Romeinenbrief, dat is overigens niet echt zo, maar waar hij die verhouding tussen Israël en de gemeente uiteenzet wel degelijk in de Romeinenbrief, moet ik u zeggen, nou dan is het toch geschreven in een brief aan Rome, wel degelijk. En dus zeer Romeins en heidens van aard. Nou, meer kan ik er zo gauw niet over zeggen en ik moet al lang mijn mond houden.